Deze podcast wordt u aangeboden door Bad City.
Van Anrooy uit het zadel, vanaf kop. Kom op, Shirin Van Anrooy. Daar komt niemand maar dan ernaast. En nu moet Longo Bikini ook aangaan. Wie gaat hem hier pakken?
Want Jurgensen, die zit niet meer in het wiel.
Dan vannacht gaan er nog meer stoppen. Kijk, hoppakee, het houdt helemaal op. Zes man boven op de fiets. De rest kan gaan lopen.
Wie volgt daarachter? Niemand. Niemand.
Dit is Kop Over Kop.
Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop Over Kop. Mijn naam is Sander van Aanten en we zijn er met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Koen de Kort. Zoals aangekondigd, geen Jeroen vandaag. Heel eigenlijk. Ik heb twee keer een podcast na de ronde gemist. Ik heb daar al heel mijn carrière, krijg ik daar gezeur over van Jeroen. Maar Jeroen is er een keertje ook niet. Hij zegt dan altijd tegen mij, op de grote momenten sta je er niet, Sander. Een soort Wout van Aert misschien wel. Hè? Na de ronde of rond de ronde, dan ben ik niet zo goed. Maar, geen Jeroen. Maar wat ruimt er op Jeroen? Koen! Nou, bedankt jongens. Jullie zijn al lekker wakker. Het is maandagavond laat. Hey Koen, fijn dat je er bent. Je zit in een hotel in België.
Ja, dat klopt. Ik zit in het hotel in Brugge bij de ploeg. Nu momenteel niet zo heel veel renners meer over. Die komen allemaal weer terug voor Scheldeprijs en de verkenningen. Maar ik ben er nog wel.
En je hebt vandaag nog een keer de ronde gereden, of niet?
Ik heb nog een keer de ronde gereden. Vandaag was het met de gasten van Track Travel. Dus mag ik ook weer een keertje rijden. Ik heb inmiddels al drie keer het rondje gereden. Dus ik ken het inmiddels wel.
Ah, konden jullie fietsend omhoog of hebben jullie ook moeten lopen?
Ja, iedereen kwam fietsend omhoog. Ah. Dus, dat nou lag hij wel droog.
Moet ja, ik
dat maakt scheelt heel veel.
Dat maakt een hoop uit. Ja. Het was gisteren. Nou, Jan, misschien niet de meest enerverende ronde, maar toch wel genoten, of niet?
Ik vond het heel mooi om te zien. Ja? Ja, ik heb het eerste gedeelte gemist. Misschien dat je daarop doelt. De eerste 100 kilometer, maar ik vond dat tussenstuk vond ik geweldig. Vond ik echt geweldig.
Veel gebeurd, veel navel. Veel om het over te hebben vandaag, Bobby. Dat gaan we doen. Kan je er nog over praten, de dag nadien?
Ja, tuurlijk. Nee, ja. Zeker. Er is een hoop gebeurd. En vooral de week de voorafgaande.
Oh ja, zo, dat zeker, ja. Vanaf 10:10 zat je te shinen de hele dag, Bobby. Tot 4:30, 5:15 zo'n beetje. Of gingen jullie nog een tijdje door? Ja, ik ben snel doorgeschakeld naar de vrouwen. Ik weet niet of jullie alle podiums en al dat soort dingen ook al meegepakt hebben.
Nee, op het moment dat de finish was geweest, toen ben ik eigenlijk... Ik was er dan nog wel, maar eigenlijk zat mijn gedachte dan alweer bij de vrouwenkoers,
ja,
eerlijk gezegd.
Ja, heel goed.
Mag er niet iedereen weten, maar dat was wel het geval. En zeker toen ook nog eens Matthews gedeclasseerd werd, terwijl ik het helemaal een beetje gehad.
Ik begrijp het. We gaan het er zo allemaal over hebben. En we gaan horen zo misschien ook nog wel van die andere man die er dan niet is, onze Jeroen. We beginnen gewoon met het nieuws. Het gaat over het vallen en opstaan en weer doorgaan. We kijken natuurlijk terug op de ronde. En we hebben nog een andere gast, Jip van der Bos. Die belt zometeen even in om het over de race bij de vrouwen te hebben. En we kijken meteen ook met haar vooruit naar Parijs-Roubaix. Want dat is de volgende grote race die op de rol staat. Daar gaan we naar vooruit blikken. Maar ook naar de ronde van Baskeland. Want dat is mijn eentje hoor. Die is op maandag begonnen met Vingegaard daar, Evenepoel, Roglic. Je kan hem elke dag volgen tot en met zaterdag 6 april. Zo rond 4:30, behalve dan op zaterdag. Dan beginnen we om 3:00. En zoals ik zei, we kijken daar zometeen ook naar vooruit in de voorbeschouwing. Dus helemaal aan het einde, blijf zeker even hangen. We hebben ook nog aanstaande woensdag 3 april de Scheldeprijs voor de vrouwen. 1:15, 2:45 de mannen. En dan zoals ik zei op zaterdag Parijs-Roubaix bij de vrouwen. En op zondag 11:05 de mannen. We beginnen met het nieuws, want er is veel gebeurd deze week. Bobby zei het net al. Het is mijn nieuws van... Nou, het nieuws misschien wel van het voorjaar. Veel over gezegd al natuurlijk. De val van Wout van Aert en ook vele anderen die daar lagen. Bijvoorbeeld Stuiven gaan we het zo ook even over hebben. Veel over gezegd, veel over gesproken al de hele week. Het is nu ook een beetje wachten op wat er gaat gebeuren. Hoe Wout gaat herstellen. Toch wil ik er een paar snelle vragen over doen. Maar we gaan het wel een beetje rap doen jongens. Want we hebben veel te bespreken vandaag. Dus in 3 minuten max. Bobby, geen Giro. Dan toch de Tour.
Ja, zeker. Er was één renner die juichte bij die valpartij. En dat was Vingegaard. Want de Tour wordt hier gewonnen.
Ja? Is dat ook nog realistisch? Zeg maar één met het oog op zijn voorbereiding. Zijn herstellen en dan goed zijn in de Tour. En ook, ik kan me ook voorstellen dat die ploeg die was al rond. Er zijn al mensen helemaal aan het voorbereiden. Ja.
Nee, dat is geen enkel probleem. Tenminste, het ligt er natuurlijk aan hoe snel het herstel is. Maar ik denk gezien deze blessures dat het wat langer duurt dan een normale sleutelbeen. Waar kun je al 2 weken later op de ene koers zijn. Niet helemaal verstandig, maar graag Akea kan alles. Maar dan, de Tour moet een mogelijkheid zijn. Natuurlijk, nogmaals gezegd, als alles goed gaat. En dan kan die Vingegaard daar helpen.
Wie denk je dat er niet aan het juichen was bij Visma Leasebike? Toen hij viel.
Dat durf ik niet zo snel te zeggen. Maar inderdaad, ik denk dat iedereen op dat moment echt in shock was. En overigens niet alleen bij Jumbo-Visma. Ik denk elke oprechte wielerfan was geschrokken. En overigens niet alleen over Wout van Aert natuurlijk. Is dit een snelle ronde? Of, je blijft vragen stellen in een snelle ronde. Maar ook, ik denk ook, en niet omdat Koen er nu bij zit, maar ik denk dat echt Stuiven beter was dan Pedersen. Gezien wat ik heb gezien, ik heb de data niet, maar in de E3-prijs was hij sowieso al beter. En dan was hij in Wevelgem was hij gewoon achteruit geslagen door het lekkerband. Mm. Dus daar had ik wel meer van gehoopt.
Voor hem was het dus helemaal zuur, hè Koen? Stuiven.
Ja, zeker. Hij was heel erg zuur voor hem. Ik heb hem ook nog echt elke dag even gesproken. Want ja, het is gewoon echt een rot moment voor hem. Hij heeft natuurlijk wel een lange tijd over gedaan om weer helemaal op het hoogste niveau te komen. En dan ook nog eens eigenlijk in een ideale situatie te komen waar Mes echt wel de bliksemafleider is. En hij echt toch wel een kans heeft ook van net daarachter mee te gaan met een ontsnapping of wat dan ook. En zich echt te laten tonen. En ja, die kans heeft hij nu niet meer niet gekregen. Dus echt bijzonder zuur voor hem persoonlijk, maar natuurlijk voor de ploeg ook.
Ik las wel dat hij nog wel denkt dat de Giro er misschien nog wel in zit.
Ja, nou ja, dat zou natuurlijk mooi zijn. Altijd even afwachten hoe dat het gaat met het herstel. Het is net gebeurd.
Ja.
Als alles gewoon voorspoedig herstelt, dan denk ik dat het zeker moet kunnen. Maar ja, er kan nog van alles gebeuren.
Is Van Aert helemaal definitieve streep door de Giro? Ik heb hem niet volgens mij ergens gelezen.
Niet officieel, denk ik, maar...
Nee.
Jeroen nee. van Bellegem heeft er al een streep door gezet in ieder geval.
Okay.
Die was al aan het huilen.
Dan is het zo.
Als Mr. Giro het zegt, dan is het zo.
Ja, die Giro-ploeg gaat natuurlijk ook... Ja, gaat ze toch ook een beetje op voorbereiden. Ja. Langzamerhand.
Nou, ik heb hier ook die tourploeg, Jeroen. Jan, als ik dat zie, dan denk ik... Nou, Kruiswijk dan misschien? De slachtoffers om me heen, benauwd? Ik weet het niet.
Nou, er gaan natuurlijk nog zat mensen uitvallen de komende weken.
Kan altijd nog wat gebeuren.
Nog meer.
Nee, maar je kan die ploeg natuurlijk allemaal zes maanden van tevoren in gaan plannen. Dat moet je natuurlijk wel doen. Maar hebben we vorig jaar toen nog Jumbo-Visma in de Giro gezien. En dat was een ploeg die dacht, iedereen van dat wordt geweldig. En uiteindelijk geloof ik dat van de achter nog maar 2 starten ongeveer die op de originele startlijst stonden.
Dat
dus kan hoop gebeuren.
Dat waren 4 minuten, maar het mocht wel een minuutje meer. Ook nog iets ander nieuws. Het programma werd bekend van Thibaut Nijs afgelopen week. Ik dacht, dat is mooi, want wij hebben iemand die daar vast wat over kan vertellen in de show. Dus Koen, deze is helemaal voor jou. Dus hij zou misschien toch eerst het Giro doen, maar dan toch geen grote ronde dit jaar. Waarom is het nog te vroeg tussen aanhalingstekens?
Nee, ik denk wel ook dat hij echt een renner is die uitslagen kan rijden en ook al meteen. En met het oog daarop denk ik dat het voor hem ook is om die andere wedstrijden die bij hem op het programma staan, om die te gaan rijden. Het is over het algemeen toch weer iets kleinere wedstrijden dan de grote rondes. Natuurlijk is het voor hem in zijn ontwikkeling ook wel goed om een keer een grote ronde te rijden, maar ik denk zeker niet dat het een ramp is om dat een jaar later te gaan doen. Nee.
En dan staan die andere rondes, hebben het over Romandie, Hongarije, Noorwegen. Ik vroeg me af, wat zijn dan zeg maar in die eenweekse ronde, op welk vlak liggen voor hem de beste kansen?
Ja, tot nu toe echt al wel laten zien dat als het een lastige koers is, dat hij nog een hele sterke sprint heeft. En ik denk dat wat dat betreft gewoon wel mooie kansen zijn in die wedstrijden die hij opnoemt. In Hongarije, Romandie, dat zijn nog wel lastige koersen, waar toch nog vaak wel een groepje aankomt. En daar kan hij overleven en sprinten. Dus ik denk wel dat hij daar veel kansen voor zichzelf krijgt.
Klinkt als Jan Hermsen koersen, Hongarije, Romandie.
Noorwegen.
Noorwegen.
België. Maar vooral Bretagne Classic, zeg maar. Dat bedoelt hij. Ja. Nee, maar ik denk ook echt. Hier is het een grote tactiek. Is dus eigenlijk toch gewoon om hem een winnaar te laten blijven. Want in een grote ploeg word je al snel in een bepaalde rol gedrukt. En uit die rol te komen is vaak al lastig. Zowel intern als uit je eigen lichaam weer terug mee gaan sprinten en mee gaan duwen. Maar hier en met dit programma is een en al doel om op tussen aanhalingstekens lager niveau. Hè, want dat is Hongarije en België en Noorwegen zijn mooie wedstrijden. Maar het is wel een lager niveau ten opzichte van wildtour. Is echt wel zeker een kans, vind ik wel mooi. Ik hou hier wel van om de killers een killer te laten blijven. En niet eerst eventjes in een hok te duwen.
Dan was er ook nog in het nieuws natuurlijk de hele soap rondom Demi Vollering. Die moet vertrekken bij SD Works ProTime. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Zometeen hebben we Jip aan de lijn en die kan daar vast meer over vertellen. Wij gaan eerst nu lekker nabeschouwen. Nabeschouwen. Terugblikken op de ronde. We beginnen met de mannen en daarna gaan we door met de vrouwen. We gaan het proberen een beetje in chronologische volgorde te doen. Als ons dat lukt. Aan de grote lijnen eruit proberen te halen. Maar eerst horen we van de man. De man die er niet is, maar toch. Hè, wat is nou een aflevering over de ronde zonder Jeroen van Bellegem?
Hallo iedereen. Ja, spijtig genoeg kan ik er deze keer niet bij zijn. Waarom wel? Ik ben een beetje beschaamd eigenlijk omwille van mijn eigen gewaagde voorspellingen vorige week. Die zijn stuk voor stuk niet uitgekomen. Dus ik durfde eigenlijk niet in de podcast te komen deze week. Maar ik ben er volgende week natuurlijk na Parijs erbij er terug bij. Ja, ik mocht van Sander spijtig genoeg niet breed ingaan op de Ronde van Vlaanderen. Ik mocht niet te veel analyses geven. Nee, het moest luchtig blijven. Dus ja, mijn vraag naar Koen de Kort, van wat denkt hij over de tactiek van Mats Pedersen om 85 kilometer van de finish met een ploegmaat van Van der Poel 20 seconden voor het peloton uitrijden, 30 kilometer lang. Of dat hij dat wel zo verstandig vindt van zijn kopman. Dat mag ik dus bijvoorbeeld niet vragen. Ik mag ook niets vragen over de fase op de Koppenberg, waar Bobby Traxel heel stellig was. Die Koppenberg, die moet eruit. Wat ik trouwens helemaal niet vind, dat hoort erbij. En je hoorde ook de coureurs zelf zeggen dat ze daar absoluut geen probleem mee hebben. Ook al rijden ze deze keer er niet over met de fiets, maar is het te wandelen. Dat mag ik dus ook niet vragen over de mening van Traxel. En ik mag ook niet vragen of hij daar geen ja of nee, ja-nee antwoord geeft, maar gewoon ja of nee. Dus dat mag ik allemaal jammer genoeg niet vragen. Ik zou ook iets kunnen vragen over Michael Matthews. Die sprint, is die geoorloofd of niet? Volgens mij is het een strenge, maar wel terechte beslissing. Zeker omwille van het feit dat Matthews al heel vaak net wel uiteindelijk in de uitslag behouden werd, ondanks het feit dat hij toch al een aantal keer dit soort zaken heeft gedaan. Maar kijk, ik mag dat ook allemaal niet vragen aan jullie, want het moet luchtig zijn. Sander, ik weet dat jij nu voor de eerste keer in je leven naar een uitzending hebt gekeken live van de Ronde van Vlaanderen. En ik zag je sakkerende berichtjes binnenkomen. Het is niet mooi, het is niet spannend, het is niet leuk. Goh, Sander, probeer toch volgend jaar ook terug te kijken, ook al heb je nu het gevoel, is dit het dan, de Ronde van Vlaanderen? Want het is niet altijd zo, hoor. Het is vaak wel spannend. Het is niet altijd finito op 45 kilometer van de streep. Nee, verre van. En je moet als koersfan ook wel kunnen genieten van de techniek van Mathieu van der Poel in de natte bochten. Van hoe hij opschuift in zo'n peloton van positie 50 naar 20, alsof het geen moeite kost. Je moet daar ook kunnen van genieten, Sander. Dus niet te negatief zijn over deze ronde. Alsjeblieft, probeer positief te blijven, de insteek van dit seizoen. Want het was een weergaloze prestatie van der Poel. En we hebben ook een waanzinnig leuke strijd gekregen voor de tweede plaats. Zorro is vijfde geworden. Dus eigenlijk, het was een geweldige dag. Het was een mooie ronde. Een prachtige winnaar. En ik wil positiviteit. En ik wil vooral geen antwoorden op mijn analyse vragen. Want ik mocht geen analyse vragen stellen. Dus mijn excuses alvast. En tot volgende week. Ciao.
Ja, Jeroen, bedankt. Het is, wat denk je, Jan? Positief, heel belangrijk. Dat gaan we blijven. Sempre positivo. En zou je denken dat hij het draaiboek gelezen heeft? Want hij pikt ze er wel uit, hè, de vraag.
Ja, terwijl Ik zat vanmiddag ook in het draaiboek en dan zag ik in één keer een J'tje in beeld.
Ja, en dat was niet de J van Jan.
Hij heeft zelf nog wat aanpassingen gedaan. En dan vraag ik straks aan jou welke dat is geweest.
Oké, nou goed, want anders...
Anders is Jeroen van Bellingham echt een fucking legend.
Anders was hij echt een legend, ja. Eerste 100 kilometer, kunnen we kort over zijn. Gebeurde eigenlijk niets, dus dan kunnen we meteen door naar de eerste vraag van Jeroen Pedersen. Die ging vroeg in aanval. Met meer dan 100 kilometer. Ja, ging hij er vandoor. Hij had Vermeers in zijn wiel plakken. Waarom? Waarom? Dat wil iedereen weten, Koen. Waarom die vroeg aanval?
Ja, waarom de vroeg aanval? Ik denk dat hij zich ook niet helemaal van een patiënt voelde. Dat heeft hij achteraf ook gezegd. En ja, als je jezelf niet helemaal van een patiënt voelt, dan is er nog misschien wel een idee om te proberen te anticiperen, om te proberen alvast vroeg weg te rijden, dat dan misschien met jou er naartoe komt rijden. Maar ja, de manier waarop dat dan uiteindelijk gebeurde, was nou ook weer niet ideaal. Hij heeft er zelf ook een Instagram post aan gewijd, dat hij het zelf niet slim vond van zichzelf. Dus ja, ik denk dat hij weer veel geleerd heeft.
Was het...
Ik ga het je niet vragen, maar ik heb zoveel vragen bij Little Track afgelopen zondag. Ja, dat ik het eigenlijk vervelend vind dat je erbij vindt, omdat je nooit altijd alles kan zeggen. En dat vind, ja, sorry. Maar het begint al bij de eerste interviews. Wie is de kopman? Iedereen, Mads Pedersen. Ik zou tegen iedereen zeggen, jongens, Mads Pedersen is, als hij de kopman is, gaan we allemaal zeggen dat Mads Pedersen de kopman is. Maar we gaan het wel zien, want hij is zo zwaar gevallen. Iedereen heeft het erover en helemaal gebutst. En eigenlijk is het niet te doen en eigenlijk is het onverantwoord. Maar we gaan het wel proberen. Dan heeft iedereen al zoiets van, oh, weet je. Maar nee, iedereen keihard. Nee, 100% vertrouwen, hij is goed. We gaan Mads Pedersen. Dan gaat Mads Pedersen daar demareren. Ik denk, ja, waarom gaat hij dat doen? Blijft tot 20 seconden voorrijden. Dan denk ik bij mezelf, oké, Mads Pedersen is dus niet goed. Dus ze hebben expres allemaal Mads Pedersen gezet. Maar Squeens is eigenlijk gewoon stiekem de joker. Ik zei het ook tegen tijdens de televisie. Ik snap het anders gewoon echt helemaal niet. En de derde vraag is, wanneer zullen ze samen winnen op hun bus gaan plakken? Want ze zijn dus wel de ploeg die echt wel gekoerst hebben op alle fronten. Zoals bij mannen en de vrouwen de laatste weken. Ze hebben wel de tactiek van Jumbo-Visma daarin mooi overgepakt. Maar ja, ik ga het je allemaal niet vragen, zoals Jeroen het ook zei. Er waren gewoon echt superveel vragen, weet je wel. Het is echt, ik snapte er echt helemaal niks van.
Nee, was dat voor
kun je,
jou?
Kun je op zijn minst, zonder dat je er... Ja, want ik wil je dat niet vragen, want je bent gewoon... Ik vind het ook lastig, maar kun je begrijpen dat ik dat soort vragen heb?
Nou, absoluut. Nee, ik was zelf gisteren in koers bij de dames. Maar ik heb natuurlijk wel een beetje de mannenkoers kunnen volgen. En nu natuurlijk nog steeds ook wel in het hotel met die mannen. Dus ik heb die vragen zelf ook wel gehad en kunnen stellen. En ook wel gedeeltelijke antwoord opgekregen. Ik denk wel dat er meerdere mensen in de ploeg niet helemaal tevreden zijn. En dat het niet helemaal is gegaan zoals dat we vooraf hadden gedacht. En ja, als je zegt inderdaad, ja, misschien moet je zeggen vooraf, Mads is niet helemaal goed. Maar ja, we willen ook wel als ploeg uitstralen dat we 100% voor Mads gaan. En als die er gewoon op die manier de meeste motivatie heeft, dan waarom zou je het dan niet doen? En dan hebben we altijd nog renners daarachter die mee kunnen doen. Natuurlijk is het jammer dat we Jasper Stuyven daar niet meer bij kunnen zetten. Dat we Alex Kiers daar niet meer bij kunnen zetten. Dat zijn wel twee hele belangrijke pionnen die we missen. Maar ja, Tom Skuijen zit daar wel gewoon nog. En die rijdt ook weer een top 10. Wel waar net. Was eigenlijk 11e, maar uiteindelijk werd hij 10e. Maar die rijdt dan gewoon weer een hartstikke mooie koers. Dat hij eigenlijk derde jaar al doet.
Ja, mooi gekoerst. Alleen ja, een hoop vragen. Maar ik vind het knap hoe de weerbaarheid binnen zo'n ploeg is. Na het uitvallen van twee belangrijke pionnen en de grote kopman op de grond heeft gelegen. Ik zei eigenlijk toen hij ging demareren met 20 seconden voor had en met Vermeers bleef rijden. Ik zei, Vermeers moet direct meerijden, want laat hem maar moraal geven. Hij rijdt zich helemaal naar de kloten. En ten tweede, mijn eerste gedachte was, die is hier alleen maar om te trainen voor Roubaix.
Roubaix, toch? Ja, dat was het eerste wat ik dacht eigenlijk. Ja,
100%.
Die was wel een van de weinigen die de Koppenberg opreed. Ook. Pedersen. Het was wel tergend langzaam. Ik moest aan mezelf denken op de Koppenberg, maar hij reed wel naar boven. Dat was wel zo. Hij werd teruggepakt namelijk. Toen werd het echt leuk, hè? Dat, Jan, was dat middenstuk waar je heel erg van genoten hebt, denk ik.
Dat vond ik heel leuk, inderdaad. Eigenlijk op het moment dat Visma Leasebike probeerde de regie in de wedstrijd over te nemen. Ik heb op een paasbrunch zitten kijken zonder commentaar. Dus ik gaf zelf commentaar aan mijn familie en zo.
Gratis en voor niks?
Dat was ook leuk inderdaad.
Of heb je een factuurtje gestuurd?
Nee, uiteindelijk moesten ze broodjes voor me smeren.
Oké. Okay.
En dat vond ik heel leuk. Ik vond het sowieso heel leuk, niet de nadelen van jullie jongens, Bobby en Jeroen, om het een keer zonder commentaar te kijken. Dat is ook heerlijk, joh. Dan weet je eigenlijk gewoon, dan kan je het een beetje zelf invullen ook. En dan geloof je een beetje in je eigen waarheid. Dus in mijn geval ook nog wel eens lekker inderdaad. Maar dat is heel interessant. Dat is wel heel lekker eigenlijk.
Ja. Maar deze podcast is dus voor jou ook echt gewoon eventjes het voelen of op één lijn zaten ze. Ja, lekker dat we dan toch al zagen dat het spelers alleen voor Robert de trainer
alleen
was.
Alleen voor Robert inderdaad.
Samen op één lijn, ja. We werden dus wel redelijk verwend. Het was allemaal best wel mooi. En toen kwam de Koppenberg.
Oh.
Kijk. Oei,
materiaalpech.
Derieur.
Garcia. Cortina. Opletten voor Mathieu, want die komt eraan.
Ja, maar je komt nooit met de rode fiets.
Nee. Hij is alleen in Ribbedeby al, Mathieu van der Poel. Want Jurgensen, die zit niet meer in het wiel.
Nooit meer terug op zijn fiets. Daar vanachter gaan er nog meer stoppen. Kijk, hoppakee, het houdt helemaal op. Zes man boven op de fiets. De rest kan gaan lopen.
Mathieu van der Poel met wat voorgifte. Dat wiel slipt weg. Jurgensen in tweede positie. Wie volgt daarachter? Niemand. Pedersen, die staat ook naast
de
lopen.
Iedereen moet lopen.
Ja, het werd beslist op de Koppenberg. Het is nog nooit gezien. Of nou, dan misschien wel zo ooit, maar weinig gezien.
De Koppenberg dit wel gezien.
Mensen die profs, die lopen met de fiets aan hun hand. Jan, twee vragen. Zei je thuis, toen je aan het zelf commentaar gaf, ook Garcia, Cortina. Voor de mensen die het niet begrepen hadden wie het was?
Nee. Ik zei tegen mijn broertje, zei ik op dat moment. Ik zei, Wout Poels is een dagje mechanicien geweest bij Movistar.
Zo.
Ik weet niet of jullie hem begrijpen of niet.
Nee.
Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Ruzie gemaakt met Cortina.
Die had natuurlijk een beetje in Catalonië.
Dat was ook zo.
Ja? En mijn broertje snapte meteen. Die moest ontzettend lachen ook. Deze was echt een hele
Dan zijn jullie wel vroeg begonnen met drinken.
Maar ik vond dat wel... Ik ben zelf ook wel eens een Koppenberg opgereden. Ik ben daar ook wel eens omgevallen, zeg maar. Dus ik weet wat het is. En zeker als die glad ligt. En ik vond het geen anticlimax. Want ik vond gewoon degene die tijdens de cross altijd zegt, de Koppenberg, dat vind ik de meest vreselijke klim die er is. We slaan hem ook graag over, hè, de Koppenberg cross. Maar ja, was hier toch wel... ik vond dat wel heel spectaculair hoe hij dan naar boven rijdt. Ook. Dus wat dat betreft ook echt wel een evenwichtskunstenaar.
Toch gingen er stemmen op. Ik noem geen namen. Van ja, die Koppenberg, dat moet eruit. Dat kan niet meer. Als de profs daar niet omhoog rijden, dan is het... Dit zou dan ook niet moeten mogen. Is dat een... Koen, wat vind jij? Is dat een oplossing?
Nee, voor mij is dat geen oplossing. Ah. Ik vind het er wel gewoon bij horen, die Koppenberg. Iedereen die weet dat hij daar ligt. Dan moet je gewoon voorin beginnen. En de keren dat hij zo nat ligt, dat het misgaat. Dat het modderig ligt, et cetera. Ik moet wel zeggen, ik heb hem nou dus deze week 3 keer opgereden. En ook in de regen. Maar het begint wel weer steeds slechter te worden. Dat stukje onder die bomen, die kasseien beginnen steeds slechter te liggen weer. Dus op een gegeven moment komt er wel een moment dat het echt bijna niet meer te doen is. Maar ik denk nog niet dat we daar zijn. Misschien moeten ze dat stukje gewoon weer even een keer opnieuw leggen.
Maar jongens, misschien moeten ze het ook gewoon de dag van tevoren ook gewoon aanpassen. Hè? Dat hadden ze kunnen doen. Want ze wisten wel dat dit ging gebeuren. Ik bedoel, ze laten
het probleem was dat het apparaat dat de Koppenberg had schoon moeten maken, kon de Koppenberg niet op. Dus weet je,
schoongemaakt, hè? Naar de amateurwedstrijd, begreep ik. Dat begreep ik wel, maar...
Maar ik vind gewoon, weet je, als er 3 renners op kunnen fietsen... Bij de vrouwen waren het er overigens veel meer, maar dat niveau ligt natuurlijk ook veel hoger. Maar als er 3 renners van de beste wielrenners van de hele wereld... er maar 3 een berg op kunnen rijden. We klagen al als we in een grote ronde een gravelrit hebben. Want ja, je zal daar maar potverdikkie lek rijden. Dan is die hele Tour de France naar de kloten. Hou er dan ook over op. Ik vind het echt, als de kans er is dat er zo weinig renners erop kunnen fietsen, dan hoort hij er niet thuis. Het is geen loopwedstrijd. Je moet kunnen fietsen. En als je dat niet kan, nou, Ben je een watje? Nee, maar ik vind het echt...
Nee, maar denk je, wat denk je?
Dat en ik vind het een van de mooiste beklimmingen. Zeker op het moment dat het droog is, gaat iedereen... En ook dan gaan de renners afstappen. En zeker als je in een peloton eraan komt. Ja. Maar dat is meestal dan niet meer zo'n groot verhaal daar in deze situatie. Wel toen we in Ninove finishten. Toen heb ik daar ook een keer gelopen, eerlijk gezegd. Maar als het nat is en er kunnen dus maar 3 renners opfietsen, dan hoort die er niet thuis. Moet je in de Tour de France doen? Moet je in de Tour de France doen, een beklimming doen waar er maar 3 op kunnen fietsen?
In de Giro doen ze het toch wel eens. Zulke zieke beklimmingen dat je dan, eigenlijk niet...
Dan klaagt iedereen, want dat is allemaal zo belangrijk. Nee, de Ronde van Vlaanderen is een spelletje. Ja.
Maar het is natuurlijk altijd wel... Het is altijd al jaren een discussiepunt, hè, de Koppelbergen. Nu zit hij er een paar jaar en is het een paar keer goed gegaan. En nu gaat het een keer mis tussen haakjes. En dan is die discussie er weer. Ja. Als we de afgelopen week moeten geloven, kunnen we in Vlaanderen nergens meer. Want dan kan je niet de Nieuwe Kwaremond afdalen. Dat is veel te gevaarlijk. De Canarieberg.
Volgend jaar.
Dan moet
volgend
je
jaar
gaan rijden.
Weet je wat ik volgend jaar ga doen? Ik ga volgend Bosberg jaar een wereldbeker schaatsen organiseren. En we moeten klunnen. Ja. Wat flikker toch op. Nee.
Hey, we moeten denk ik gewoon weer het oude parcours gewoon weer in ere stellen. Ja, dat is gewoon goed.
Met die plaatselijke
niet
ronde.
Niet in lokale rondes meer.
Dat vind je helemaal niks. Kom, we laten het weer positief spinnen, Bobby. Waarom lukt het 3 man wel? En helemaal waarom lukt het Mathieu wel om omhoog te rijden? Is dat puur wat?
Nou, het zijn de omstandigheden. Kijk, Van der Poel had wel de vrijheid om door te kunnen fietsen. En als je daar iemand voor je hebt die dan in de problemen komt, ja, dan kom je tot stilstand en dan moet je lopen. Dus dat. Maar zeker ook, Van der Poel heeft de skills van het cross, waardoor hij gewoon exact weet hoe hij ook de grip op zijn achterwiel kan houden. Ook al heb je dan geen crossbanden. Kijk, wattages heb je eigenlijk op dat moment niet nodig. Want dat is het slechtste wat je eigenlijk zou kunnen hebben. Want op het moment dat je echt wattages gaat trappen, dan glip je weg.
Oh.
Dus dat is juist
dus je
niet
moet
wat je
juist
nodig
niet
hebt.
Te veel. Want dan, ik dacht
een watje zoals wij waren gewoon boven gekomen.
Ja, gewoon lekker spinnen en rustig naar boven.
We hebben het gewicht om onze druk op al achterwiel te houden. En we blubberen daar een beetje naar boven. Oh nee, dat mag niet. We purpen hem een beetje naar boven.
Oh, ja. Hij was daar weg. Gevlogen was de vogel. Dan heb ik het natuurlijk over Mathieu van der Poel. Dan weet je wel, Jan, van nou, als hij eenmaal weg is, dan zie je hem waarschijnlijk niet meer terug. Toch zitten er dan veel mensen daarachteraan. Is er dan nog iets tactisch aan wat men dan had kunnen doen? Of was het gewoon, niet man tegen man, maar man tegen de rest?
Nou ja, daarachter, hij had zelfs nog kunnen wachten op Jurgensen bijvoorbeeld. Hij had dat al een keer eerder dat aan de hand, zeg maar. Dat hij doorreed en dat hij gaatje had. Dat hij denkt van ja, weet je, het is nog te vroeg. Dat had hij misschien nu ook kunnen doen. Alleen ja, dan is het risico bijvoorbeeld wel dat Jurgensen zegt, ja, ik ga dan niet meer rijden. En dan zit hij een beetje opgesloten. Maar ik bedoel, in welk scenario er ook was geweest, hij had deze Ronde van Vlaanderen gewonnen. Daar ben ik heilig van overtuigd. Of die nou laatste keer qua mijn Paterberg alleen was opgereden, had hij ook wat verschil gemaakt. Dus hij had... Hij had het tactisch misschien. Het was helemaal geen tactische wedstrijd meer. Maar hij was gewoon verre weg de sterkste.
Heb je hem
in de laatste 200 kilometer wel eens niet bij de laatste 10 zien zitten? Hij zat niet in de kopgroep, maar hij zat altijd bij de eerste 10. Hij reed altijd als eerste de bergjes op. Het is ongelooflijk hoe knap hij heeft gereden.
Ja, heel erg attent, maar ook behouden, hè, Bobby? Je vroeg je af en toe openlijk af van is dit nou omdat hij zo goed is en zo attent, of is hij toch een beetje slecht?
Ja, nee, precies. Hij wachtte heel veel op zijn ploeg. En dat was ook heel logisch. En dat hadden we eigenlijk al tijdens Gent-Wevelgem met elkaar besproken. Hoe Little Trek eigenlijk hem daar echt, naar mijn mening, ook weer niet goed. Ze hadden veel langer door moeten rijden, maar dat hebben we al besproken. Maar als ze daar, hoe ze hem daar voor het blok zetten, en juist dat zijn ploeg niet sterk genoeg was, daardoor wachtte hij constant en zijn ploeg bleef maar terugkomen. Uiteindelijk, Alpes in de Koning was gewoon de sterkste ploeg in het algemeen. Want iedereen was op niveau, of zelfs boven het niveau van wat we eerder hadden gezien. En ik had echt natuurlijk, is dit echt expres omdat hij het risico niet wil nemen en op het laatste moment 1 inspanning, en de lange dan wel, wil gaan doen om het te behalen? Of is hij niet goed genoeg dat hij zijn ploeg echt nodig heeft om zo diep mogelijk in de finale te komen? Dat waren de 2 vragen. Ik heb nooit de echte... Ik ben niet achter de waarheid gekomen. Dat moet ik volgende week zien.
Hij was de grote favoriet. Dat lijkt hem eigenlijk nooit iets te doen. Koen, hoe kan dat? Waarom blijft die jongen altijd zo ontzettend rustig onder toch wel grote druk.
Ja, volgens mij gaat hij daar juist heel erg goed op. Want, ja, hij wint eigenlijk overal waar hij wil winnen. Hij is de sterkste in deze wedstrijden. Dus als je dat een paar keren dat gevoel hebt, dat als je de grote favoriet bent, als je je er echt op voorbereidt, dat je dan ook echt die wedstrijd daadwerkelijk kunt winnen. Ja, volgens mij groei je daar alleen maar van. En ja, alle renners die kijken naar hem, ik denk dat ook wel dat het wel goed bij hem past. Mm. Dat hij dat ook eigenlijk wel fijn vindt. Want hij kan gewoon gaan op het moment dat hij wil. En dan rijdt iedereen eraf en iedereen weet het. Volgens mij is dat gewoon perfect voor hem. En kan hij dat ook gewoon heel goed.
Vind je hem, dat zei ik al eens eerder een keer in onze podcast gevraagd, ben benieuwd wat jij ervan vindt, Koen. Vind je hem nog beter in ter staan als het echt moet? Zeg maar om precies die momenten uit te pikken?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar ik kan ook bijna niet anders. Hè. Elke grote wedstrijd waar hij rijdt, daar piekt hij ook. Of daar lijkt hij naartoe te pieken. Dus het is echt iemand die dat kan. Die niet alleen een ongelooflijk goede wielrenner is, maar dan ook nog eens op de juiste momenten in de juiste vorm kan zijn.
Wat is hij nu? 29, 28?
29.
Ja, hè? Ja. Toch, je hebt niet het idee als je hem zo ziet rijden dat hij dit over 2 jaar niet meer zo kan doen of zo. 2, 3 jaar.
Die kan nog wel even door, ja.
Die kan nog wel even door. Dat is mooi. Misschien iets anders. Wat ook nog wel, misschien wel het spannendste was van de hele ronde, was de sprint om de tweede plek. Toen ging zelfs Jeroen van Bellegem zijn stem weer even overslaan. Laten we daar ook even naar luisteren.
Ja, nu, de sprint voor de tweede plaats. Is het Bidjol of Teuns? Of komt er nog iemand van achteruit? Komt daar nog Michael Matthews met een late sprint? Of toch Teuns en Bidjol? Je gunt het die twee wel na zo'n zware koers, Bidjol. Ik zou er alles aan doen, want ze komen nog en ze gaan erover. Matthews, gaat hij dan nog tweede worden? Of komt daar nog iemand voorbij? Niels Polit Matthews die daar de weg volzet voor Polit. Het is dan Polit of Matthews. Matthews gaat tweede worden.
Mozzato!
Mozzato wordt tweede en Matthews derde.
Je zit er weer op hoofd te hoofdschudden, Bobby.
Ja,
dat Mozzato tweede kan worden? Of dat je moet
je voorstellen. Stel, jij wint de Ronde van Vlaanderen. En je kijkt rechts naast je en je ziet Mozzato. Je moet wel een beetje naar beneden kijken. En je kijkt links naast je en je ziet Niels Polit.
Ja, ja.
Die foto ga je dus echt niet op je kamer hangen. Die foto van de finish, ja, fiets omhoog, fantastisch mooi. Weet je, ik heb vandaag bij de jeugdwedstrijd heb ik weer kinderen dat zien doen, bij wijze van spreken. Maar de podiumfoto, die gaat hij niet op zijn slaapkamer hangen. Die andere twee wel, overigens.
Als hij nou met Teuns en Bettyol naast zich had al gehad, was dat dan beter geweest?
Dat was al beter. Kijk, ik had eigenlijk na die valpartij had ik 1 topfavoriet. En daarnaast had ik 15 goede renners, wat ik had Pedersen dus al gelijk een stapje naar beneden gezet, omdat ik hem dan door die valpartij dacht ik, je gaat nooit 100% kunnen zijn. Had ik 15 renners. Nou, en Bettyol en Teuns zaten daarbij. Maar Mozzato en Polit, nee, niet. Dus ja, dat vind ik gewoon jammer. Ik vind het zijn stik goede renners en Mozzato rijdt heel erg goed. Maar, niet voor de Ronde van Vlaanderen. Het is de grootste eendagswedstrijd van het jaar en
Matthews, hij werd derde. Toch eventjes, toen weer gedisqualificeerd. Jeroen stelde net al de vraag. Misschien, Koen, kan jij deze vraag dan weer beantwoorden. Waarom en was dat nou terecht?
Ja, nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet live kunnen zien. Want ik was dus in de dameskoers. En ik heb de hele tijd gewoon mooi tv kunnen kijken in de auto. En toen kwamen toevallig net de dames langs. Dus ik heb precies die sprint niet gezien. Dus dan heb ik daar even niet onder gegeven. Dus tegen de tijd dat ik dat ik het zag, toen wist ik ook al dat Matthews zou zijn gedisqualificeerd. Ja, hij gaat inderdaad van één kant naar de andere. Hij houdt een beetje een aantal renners af die niet vol kunnen sprinten. Maar ik vind het niet terecht. Als dit voldoende is, dan denk ik dat we nog heel veel sprints gaan zien waar dat de renners worden gedisqualificeerd. Ja, ik vind het wel een beetje jammer, weet je, na zo'n koers. Je ziet het wel vaker dat zo ineens renners worden gedisqualificeerd om niet eens echt heel erg duidelijke redenen. En dan denk ik dat misschien de UCI denkt dat ze weer eventjes een statement hebben gemaakt en dat het daarna weer beter zal zijn. Maar dit zag ik niet echt. Het is natuurlijk ook wel de vraag waarom Matthews die hele beweging moet maken. Dat moet hij misschien gewoon niet doen. Dat is ook echt niet nodig. Dat had hij misschien beter in Milaan-Sanremo kunnen doen. Maar uiteindelijk denk ik dat het niet terecht was.
Daar had hij de deur dicht moeten gooien en hier niet. Dat was zijn seizoen, had er wat anders uitgezien. Dat zo, ja. Ja. Bobby zei het net al. Eigenlijk waren ze wel het sterkste team, hè? Alpecin. Jan, ben je daarmee of?
Ja. Ja, voorafgaand zou je dat misschien niet denken. Maar die hebben inderdaad de reden een aantal renners die eigenlijk niet zouden starten daar. Bijvoorbeeld Axel Laurens, die natuurlijk al goed rijdt. En Oscar Riesebeek zou in eerste instantie ook niet rijden. En die jongens hebben wel een enorme bijdrage geleverd ook. En Vermeers vond ik ook heel goed rijden. Ik bedoel, ja, die stijgen dan wel, die stijgen wel boven zichzelf uit op deze manier.
En over bijdrage en Oscar Riesebeek gesproken. 3 keer raden wat wij hebben.
Ja, goedemiddag. Gisteren Ronde van Vlaanderen gereden, waar Mathieu heeft gewonnen. En ik denk waar we als ploeg zijnde een van de betere wedstrijden hebben gereden. We waren altijd op de cruciale punten van voren. En daarnaast, ik denk perfect geanticipeerd op hetgene wat komen ging. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar de aanval van Jumbo halverwege de wedstrijd. Daarnaast was Mathieu zoals eigenlijk altijd vrij rustig. En ook wel vol zelfvertrouwen die wedstrijd in. Maar ook hij realiseert zich, en wij natuurlijk ook als ploeg, dat het niet vanzelfsprekend is dat hij de Ronde van Vlaanderen wint. Hoewel de buitenwereld dat wel altijd denkt of uitspreekt. Maar uiteindelijk moet het wel even gebeuren. En wat ik al vertelde, dat we als ploeg een goede wedstrijd hebben gereden. En dat Mathieu daardoor in een goede positie de finale kon beginnen. Als je uiteindelijk kijkt hoe die finale gelopen is, was hij denk ik wel de beste man in koers. En ja, is het denk ik heel bijzonder dat we als ploeg die wedstrijd kunnen winnen. En Mathieu in de regenboogtrui. Dus was eigenlijk wel een onvergetelijke ervaring.
Onvergetelijke ervaring voor hem en het team. Nog heel even over die andere teams. Koen, Visma, Lise, Bike waren natuurlijk veel oog op gericht. Ze waren al onthoofd. Ook niet echt in staat om dan een vuist te maken. Natuurlijk Jurgensen, die nog wel goed was, maar uiteindelijk toch 32e wordt. Hebben zij tactisch niet heel goed gedaan? Of was tactiek sowieso geen sprake meer van op zondag?
Ja, ik denk dat het wel heel moeilijk is geworden met het ontbreken van de kopman. Met Wout van Aert rijdt, dat je daar dan toch veel meer een beetje in de tactiek kunt gaan werken. En nu... Ik denk dat ze op zich, vooral Jorgensen, die heeft best wel sterk gereden. Inderdaad niet de mooie uitslag waar hij misschien wel recht op had gehad. Maar ja, met Van Aert erbij, dan kan Van Aert misschien ook weer bliksemafleider zijn daar. En kan Jorgensen misschien iets speciaals doen. Ja, die hele koers is eigenlijk anders verlopen, denk ik, zonder die val van afgelopen week.
Ja,
Ronde van Vlaanderen heel anders uit hebben gezien. En zeker voor Visma Leasebike.
Zo,
ik had nog wel een vraag. Oh. Misschien ook voor Bobby of voor Koen eigenlijk. Of voor jou, Sander. Ik eerder deze week hoorde natuurlijk het verhaal dat Dylan van Baarle niet zou rijden. En in één keer, wonderbaarlijk, is hij dan in één keer genezen. Ik vond het zo'n gek verhaal, vond ik dat.
Nee, maar hij was niet meer ziek. En nee. Uiteindelijk zou Visma Leasebike hem nooit opstellen, omdat hij niet goed genoeg was om te doen wat hij moest doen. Maar ook hier, trainen voor Roubaix.
Ja.
Dit was goed. Het was gewoon training Roubaix. En perfect. Je zag het ook. Hij opent wel mee. Hè, dat je toch eventjes hoopt van, hey, zal het toch er zijn? En daarna was het toch wel snel naar achteren. Ja. Maar dit was ook voor mij gewoon trainen voor Roubaix.
Was het Koen ook voor Mathieu eigenlijk trainen voor Roubaix? Was iedereen gewoon voor Roubaix aan het trainen?
Ja, Mathieu was denk ik ook aan het trainen. Maar niemand die kan hem volgen.
Lekker rustig.
Ik denk echt dat Mathieu de laatste 10 kilometer aan het uitrijden was voor Roubaix.
Ja, dat denk ik ook.
Daar reed hij ook niet meer vol, hoor.
Maar hij had al zijn shaky in zijn handen. Het
zal nog mee pijn gedaan hebben.
Tot slot, jongens. Heel snel terugblikken op onze voorspellingen. Wat moet natuurlijk, ze werden heel vaak genoemd tijdens de uitzending, tot mijn grote deugd. Ik zei dat er iemand uit de vlucht top 5 ging rijden, niet gebeurd. Jan zei dat er 25 man vroeg gingen wegrijden. Waaronder Albanese. En dat die wel even zou gaan winnen. Jeroen zei dat Bobby nooit zou zeggen, nu gaat het echt beginnen. Maar op 200 kilometer waren we al begonnen. Dat er geen Nederlander in de top 30 zou zijn na Mathieu van der Poel. Maar dat, die was er wel gewoon. Teunissen was 25ste. En dat er minstens 5 Belgen in de top 10 stonden. Dat was ook niet waar. Bobby, jij dacht vanuit de start waaiers. Niet waar. Jij dacht ook, de winnaar vertrekt 100 kilometer van de finish. Als Pedersen nou even had gewonnen, had je nog gelijk gehad ook.
Watjes waren het.
Wauw, watjes. Maar je kreeg toch nog eentje gelijk. Snelste ronde ooit, Bobby.
Ja, en dat zegt dan toch over iets over deze wedstrijd. Hè? Het was natuurlijk... Ja, iedereen zegt van het was misschien een makkelijke ronde. En iedereen hield een beetje in. Maar de snelheid was gewoon hoog. En je zag ook dat iedereen aan het einde van de ronde gewoon echt iedereen kapot was. Zelfs een klimmetje niet opkwamen. Maar dus ja, wel de snelste. Bizar. Zij, ja. Wat was het? Strade Bianca was de snelste. Milaanse Remo was de snelste. Ja. Was E3 prijs ook de snelste? Pff, wat is dit, joh?
Bij de vrouwen. Daar ging het ook rap. Of het ook de snelste was, daar gaan we het zo over hebben. Want we moeten even Jippe van der Bos erbij gaan halen. Ja, we gaan verder. Want zoals ik zei, hebben we nog een extra gast vandaag. Het is echt een action-packed show. Geen Jeroen, wel Koen en Jip. Hallo Jip, hoe gaat het?
Goed.
Ja?
Heel goed, ja. Mooie ronde gehad. En dit is een van de mooiste weken van het wielerseizoen, vind ik zelf.
En dan op zaterdag de Volta NXT Classic.
Ook dat nog. Vandaag nog de ronde van Moes Kron gedaan. Het kan niet op.
Het houdt niet op. En dan ga je de rest van de week natuurlijk ronde van Baskeland kijken met Jan.
Ja, we hebben ook nog Scheldeprijs tussendoor. Oh, maar ja, ik ga ook wel naar Jan kijken hoor.
Op woensdag.
Of luisteren. Ja. Ja.
Zeker. Weet jij nog wanneer jij voor het laatst in onze show was?
Vorige week nog met een spraakberichtje volgens mij.
Dat
toch?
Is zo, maar live en in real life zo een beetje.
Dat ja, dat was doen. Denk ik met dat we de vrouwen het vrouwenseizoen gingen doornemen.
Nee, daarna nog een keertje. Ja. Toen had je de geweldige UAE-tour gedaan.
Oké,
okay,
ja.
Ik mee. En toen gingen we het ook hebben over nieuws. En dat nieuws was dat Kopecky bij had getekend bij SD-Works. Ah, en ja. Natuurlijk was het deze week, of afgelopen week, ook in het nieuws dat Demi Vollering moest vertrekken. Of moet vertrekken. Het was een beetje. Het wordt al een beetje een soap. We hadden het er destijds Jip al over. Dat toen Kopecky bijtekende, zei je al van ja, kunnen ze dan die Demi eigenlijk ook wel houden? Volgens de ploeg is het echt een kwestie van budget. Is dat het alleen, denk jij?
Nou, dat was inderdaad wat ze toen zeiden. Toen Kopecky bijtekende, want toen kwamen er natuurlijk meteen vragen van, betekent dit dan dat Vollering niet blijft? Toen zeiden ze eigenlijk meteen van, nou, dat gaat waarschijnlijk wel lastig worden. En, maar wat ze nu eigenlijk naar buiten gebracht hebben, het was op de dag, de ochtend voor dwars door Vlaanderen. Dat kwam als een verrassing ook voor Vollering, dat het nieuws naar buiten kwam. Ze hadden een soort van ultimatum aan Vollering gesteld. Ze hadden een heel genereus aanbod gedaan, zeiden ze. Echt een recordbedrag. En ze hadden geen reactie gehad van Vollering voor de datum die ze gesteld hadden. En dus gingen ze ervan uit dat ze niet gaat blijven. Maar dat is dus eigenlijk binnen zeg maar de ploeg, tussen Vollering haar management en de ploeg, was dat nog niet een soort van definitief. Ze hadden alleen gewoon nog niks van haar gehoord. Dus zij hebben daar conclusies aan getrokken. En ja, dat zegt wel iets tussen de sfeer die daar een beetje hangt, denk ik. En maar
de banden tussen het management van Vollering en Vollering zelf zijn heel nauw, toch?
Ja, dat is haar vriend inderdaad. Ja. Dus dat is behoorlijk
dat is
dichtbij.
Het is niet dat die elkaar niet gezien hebben de afgelopen week.
Nee. Dat hoop je ook als het manager is die niet je partner is natuurlijk. Dat je daar wel regelmatig contact mee hebt. Maar zij hebben veel contact met elkaar. dat is wel duidelijk. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het nu niet eens stuk loopt op het geld. Maar dat het stuk loopt op de inhoud van het contract. Dat is in ieder geval wat de begeleiding van SD-Works aangeeft. Ik kan me ook voorstellen dat SD-Works het een heel genereus aanbod vindt als ze haar bijvoorbeeld 5 ton bieden. En het is natuurlijk de hele jaar al de roddel dat UAE Vollering al 1 miljoen heeft geboden. Dus dat ligt dan nog wel heel ver uit elkaar.
Ja,
dat is allemaal nog steeds een beetje gissen, want dat is allemaal niet bevestigd.
Is er iemand, een ander team, dat haar kan betalen? Ik kijk even naar Koen bijvoorbeeld. Daarbij Lidl, wat is het? Daar zwemmen jullie in het geld? Het klots tegen de plint. Ik zie de achtergrond van jouw riante hotelkamer. Dat is...
Ze zijn al aan het sparen.
Ze hebben hier snel nog even overal goud tegenaan gegooid. Dat is veel geld. Er zullen best andere ploegen zijn die haar kunnen betalen, ja.
Ja, en dat moet dat ik wel. Is... Ja, ja. Is het misschien, Jip, ook beter voor alle partijen als ze echt weggaat? Als ik het soms zo hoor, dan denk ik, ja, er zit veel soap en drama omheen.
Nou, ik denk inderdaad dat de sfeer in de ploeg nu niet zo top is als dat het eerst was. Maar ik denk heel erg gezet voor de hoeveelheid overwinningen die SD-Works haalde, zeg maar wat SD-Works vorig jaar heeft gehaald, dat het niet verkeerd is als ze in één ploeg blijven voor hun eigen overwinningen. Ze maken elkaar ook sterker. Ze zitten elkaar natuurlijk ook wel eens in de weg, maar ze maken elkaar ook sterker. Maar ik denk voor ons als kijkers dat het alleen maar heel leuk gaat zijn als zij niet in één team zitten. Ik wil wel tegen elkaar zien strijden.
Het zou een mooie aanwinst zijn, Koen.
Voor wie?
Ja, absoluut. Voor elke ploeg,
ja.
Ja, ik denk dat er wel flink geaasd gaat worden op haar, inderdaad. Maar ik denk zelf wel dat Lidl Trek een heel mooie stap voor Vollering zou kunnen zijn. Omdat ze daar wel nog steeds de steun heeft van heel veel sterke renners om zich heen. Stel ze gaat naar een UAE, dan zouden ze echt nog wel veel renners bij moeten kopen. Wil het team eigenlijk goed genoeg zijn om haar te ondersteunen?
Who cares? Geld zat toch?
Ja, oké, maar dan moeten er wel goede meiden dus ook daarheen willen. Terwijl bij Lidl Trek staat er bijvoorbeeld al een goed team. Ik denk dat ze daar prima tussen zou passen.
Maar welke ploeg nog meer, denk je?
Oh. Bij wie niet?
Movistar?
Movistar zou ook wel kunnen, maar ik weet niet waarom. Maar ik zou gewoon denken dat ze daar niet zo snel heen gaat. Ik denk wel bijvoorbeeld dat het ook wel een optie is, hoor. Een UAE met een team om haar heen bouwen. Dat is echt wel een optie. Maar dat is natuurlijk dan wel... Het goede zou dan zijn, denk ik, dat het ook het jaar na de Spelen is. Dat je dan weer even de tijd hebt om zo'n team op de rails te zetten. Maar ik weet niet of ze dat echt aandurft. Ik zou zelf denken dat ze voor een team gaat kiezen wat beter staat al. Dus een Lidl Trek of een misschien wel een Canyon SRAM. Hm.
Dus het gaat niet om het geld?
Ik denk niet dat zij puur op het geld nu het niet voor SD-Works kiest, nee.
Maar is het überhaupt goed, deze situatie? Want ik vind het als buitenstaander... beschouwd. Ik hoor allemaal reacties van de ploeg inderdaad. En die zijn eigenlijk... Ik bedoel, het gaat volgens mij de ploeg wel heel graag met Kopecky verder. En misschien net wat minder met Vollering. Het is nog niet echt dat er met modder gegooid wordt. Maar het voelt allemaal... Het schuurt wel een beetje, vind ik eigenlijk. Het is ook... Ja, de manager heeft niet op tijd gereageerd. Ja, weet je... Als je echt iemand graag wilt, dan bel je die manager toch zelf, toch? Of niet? Je gaat toch niet wachten tot de manager reageert. Het is toch zo werkt het toch niet? Het is allemaal een beetje, ik zeg niet onprofessioneel.
Brokkelt in.
Ja, ik vind het een beetje...
Ja, wat ik denk is dat SD-Works het soort van denkt van... Nou, ze moeten ons ook graag willen. En dat Vollering denkt, nee, ik wil een soort van dingen op papier hebben. Ik heb bepaalde eisen, want dat kan ik stellen omdat ik... prestaties heb geleverd de afgelopen jaren. En dat SD-Works dat eigenlijk niet helemaal relaxed vindt dat ze er zo in staat. Dat is het gevoel dat ik er een beetje van krijg. Hmm. Ook met Kopecky die zit laten tekenen en zeggen van... Nou, dit is een iemand waarvan we houden. Dit is onze mentaliteit, een meid naar ons hart. En bij Vollering, dat loopt inderdaad niet helemaal lekker. Ik denk dat ze daar niet helemaal op één lijn zitten.
Nou, SD-Works is toch lastig daarin. Hè? Want ze voldoen voor ons betalingen in de... volgens de betaling of hoe ze betalen eigenlijk niet aan de KNBU-eisen. De Nederlandse wet ook niet. Dus het is ook wel een klein beetje, daar moet ook echt wel nog even... Ze zijn altijd al de beste ploeg geweest. Alleen organisatorisch hebben ze het gewoon nog niet 100% in orde. Daar moet echt nog een verbetering in.
Ja, een beetje oude stijl. Gewoon een paar jaar geleden was het normaal dat je de kopvrouwen heel veel geld betaalde en alle renners daaronder heel weinig. En zijn ze een beetje koppig in daarvan afstappen?
En daarnaast hebben ze volgens mij ook mediatraining van Patrick Lefevre, denk ik. Hoe er ook eens gereageerd. Dat is echt bizar.
Je kent alleen maar verliezen straks. Hè? Als Vollering uiteindelijk weggaat, stel je voor dat ze nu wel bijtekent. Ja.
Nee, maar stel dat jij nou een goede renster bent en je denkt, nou, daar wil ik nou echt naartoe. Want daar is het gezellig, jongen. Daar is zo'n hele lieve manager. Die is altijd zo open en persoonlijk met je begaan. Nou, die zeikt je af in de pers of zo, weet je.
Niet leuk.
Nee.
To be continued. Want we gaan nu het over de ronde hebben. Want we hebben Jip voor de ronde, maar we hebben ook Koen die gewoon lekker in de auto zat tijdens de ronde. Dus ik ga jullie dan maar bestoken met vragen, want jij zat er ook met je neus bovenop. Eerst maar even, Jip, je zei het net al, je had vorige week een spraakbericht met een voorspelling. Nou, dat was prachtig. Ik dacht, ik ga er geld op inzetten, hier ga ik rijk mee worden. Weet je het nog, de grote lijn, kuiperkanker voor je uithalen. We gingen 45 kilometer voor de finale beginnen. Op de Koppenberg zou een groep wegrijden. Je had redelijk nog wat namen goed hoor, die erin zaten. Je had bijvoorbeeld Wiebes, Vos, Longo, Borghini. Die had je allemaal wel, maar paar ook niet. Hè. Dat kan gebeuren. Pieter,
vooral SD-Works die het afweet.
Ja, SD-Works liet je echt in de steek. Ja. Nou, zou het ontploffen en zou Kopecky wegrijden met Vos. Die zouden dan en dan weer ingehaald worden en Vollering zou winnen. Nou, je zat er... Maar was het goed genoeg dit? Of dit kan nog beter, denk ik. Hè, volgende
keer. Nou, ja, ik voel me een beetje in de steek gelaten door SD-Works. Okay. Denk verder met de Koppenberg, de groep die wegreed. Ik denk dat Vos ook heel goed was. Maar SD-Works liet het echt afweten. Die hebben echt de koers verloren op de Koppenberg. En van Anroy en Longo en heel erg Little Trek was gewoon echt supergoed. En die Weerdoma ook. Ook verbaasde me ook dat ze zo goed reed. En dat zei ik net eigenlijk ook al, maar het valt gewoon tegen hoe SD-Works reed. Niet alleen denk ik niet dat ze sterk genoeg waren, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de sfeer in de ploeg. Waren gewoon niet alert, zaten te ver van achter op de Koppenberg. Daar kregen andere teams gewoon de ruimte. En dat was in mijn voorspelling, had ik dat niet verwacht.
Nee, dat kan je ook bijna niet voorspellen. Ik vind wel, we kunnen er meteen op doorpakken, want... Ik zag het later nog eens terug. Kopecky die zat in principe wel voor die hele groep waar iemand om viel. Dus ze zat toen nog wel redelijk goed. Had jij verwacht dat ze wel gewoon op die Koppenberg naar boven had kunnen rijden met de rest?
Natuurlijk. Ja, als je ziet hoe ze heel dit jaar rijdt. En ook hoe ze de afgelopen jaren op de Koppenberg heeft gereden. Is ze misschien wel de beste renster op de Koppenberg. Maar ze was nu gewoon te ver van achter. En ook al zat ze niet echt in de problemen. Het was echt glibberen en glijden natuurlijk op de Koppenberg. Dus als je Rensis voor je hebt, je kan niet helemaal een perfecte lijn kiezen. En ik vond het ook al wat zeggen dat ze... Want ze draaiden er wel als tiende of zo op. Dat is ook... Ja, dat is eigenlijk te ver. Dat was eigenlijk al een slecht teken. Ik denk niet dat ze...
Ervoor, daar is eigenlijk nog wel wat omheen ontstaan. Want uiteindelijk was ze... Dus eigenlijk zelf alleen op dat moment nog even sportvoeding gaan halen bij de auto. Zo van even gezellig eventjes met Danny Stam praten. En ze had ook zoiets van, ja, maar het is zo'n mooie brede weg. Ik weet niet waar je die hebt gezien trouwens, richting de Koppenberg. Maar oké, blijkbaar is daar een hele brede weg. Maar, dat was natuurlijk inderdaad ook echt niet slim. Misschien een beetje eigen overschatting?
Ja, misschien ook onderschatting van de rest gewoon. En ik denk inderdaad dat Danny Stam dan, wat hij gaf aan, vond ik ook trouwens raar, hè, dat het dan weer via de media, dat hij dat naar buiten brengt. Want dat zou ik ook gewoon binnen de ploeg houden, dat soort dingen. Maar, want in de media is dus gezegd, Danny Stam bekritiseert Kopecky dat ze 5 kilometer voor de Koppenberg naar de auto ging om eten te halen. En dat moet ze natuurlijk gewoon door een ploeggenoot laten doen. En eigenlijk ook al eerder, 5 kilometer voor de Koppenberg is ook een beetje laat voor dat soort dingen.
Boven op de Koppenberg staat toch verzorgers met jelletjes en drank, of niet dan?
Ja, dat lijkt me
op, jongens.
En Danny Stam moet er toch ook helemaal niks aangeven, van. Toch? Of niet, neem ik aan? Ik bedoel, Kopecky hoeft het toch, die kan toch gewoon vanuit de auto dat toch ook aangeven. Van, joh, Kopecky wil wat hebben. Wie gaat het halen?
Maar ik denk dat hij zonder communicatie gewoon zich liet afzakken. En dat hij bij zegt, wat doe jij hier?
Wat had jij gedaan, Koen? Als opeens je kopvrouw aan je auto had gehangen?
Nou ja, ik zou er niet heel gelukkig mee zijn geweest. Nee. Dat lijkt me toch wel heel erg duidelijk. Maar ik denk dat ze het misschien wel heeft proberen te vragen op de radio. Maar als het regent. Ja, je hoort die Rensers gewoon echt totaal niet op de radio. Dat is echt alsof ze onder water praten. Dus de Rensers kunnen jou wel horen. Maar wat de Rensers zeggen, dat hoor je niet. Dus misschien heeft ze wel al 3 keer gevraagd van wanneer staan ze met de volgende keer met bidons. Want ik heb superveel dorst. Maar dat kwam er geen antwoord op, omdat ze het niet konden verstaan. Dus we misschien op een gegeven moment gedacht van, weet je, ik ga het zelf wel even halen.
Maar hoe vaak haalt de kopman of kortvrouw überhaupt een bidon en eten bij de auto?
Dat in is toch alleen op nooit.
Ze staan op elke bocht staat er een verzorger of een mechanicien met repen. Of tegenwoordig zelfs FIPS die dat mogen doen blijkbaar. Dat is gewoon een no-go. Never niet. Ja, als je met 3 man weg bent en dat de ploegleider ernaast komt rijden. Maar Echt. Maar ja, ook daar weer mee. Ook dan inderdaad die communicatie, zoals Jip het ook aangeeft. Ook echt precies als Patrick Lefevre het zou gedaan hebben, weet je wel. Ook dan weer. De druk wordt natuurlijk ook groter met die ploeg. Het is de Belgische wielrenster. En ook de Belgische wielrensters krijgen natuurlijk ook echt wel superveel aandacht van de Belgische pers. En ja, die pakken ook gewoon graag dit soort dingen op. En ja, als dan zo'n reactie, dat is natuurlijk super leuk om uit te meten.
Ja, dat zegt wel iets, denk ik, een beetje over de sfeer die nu in dat team in de ploeg hangt.
We gaan even terug naar de race. Ik speel deze vraag even door naar jou, Koen. Want er was toen best wel een kopgroep met Vos, Longo, Borghini, Pieter Sissen bleven niet weg. Hoe kwam dat, dat die ploeg niet, of die groep niet wegbleef? Zaten ze te veel naar elkaar te kijken? Was het een beetje...
Ja, dat is niet echt duidelijk dat er één ploeg ver in het overwicht is. Of dat die de beste situatie hebben. Dus dan rijdt er niemand echt met volle overtuiging. En dan komt de rest weer terug.
De rest kwam terug. Het vloog allemaal in elkaar. Toen ging Van Androoy erop en erover. Wat een geweldige avond, Jip.
Ja, dat was prachtig. Ja, dat was echt... dat was een goed instinct van wat ze daar deed. En kreeg ook meteen wel een beetje ruimte. Want iedereen was verbaasd. Ze kwam natuurlijk van achter. Niemand was echt op haar. Was daarop op voorbereid dat zij daar opeens weer was. En had ook gewoon hele goede benen. Dat was ook het mooie. Want je kan denken, je bent gelost en dat betekent dat je eigenlijk niet zo goed bent. Maar zij was eigenlijk op de Koppenberg gewoon niet zo goed gepositioneerd, begreep ik. En zat daardoor te ver van achter. Miste de slag voor die kopgroep. En kwam eigenlijk terug met goede benen. En ja, hield gewoon super goed stand over de Quaremont en de Paterberg.
Ze hield goed stand. Toch werd ze bijgehaald door haar eigen teamgenoot. Begreep jij dat, Jip, op dat moment?
In eerste instantie ziet dat er misschien een beetje gek uit. Maar kwam over de Paterberg met, net iets meer dan 10 seconden voorsprong op het groepje daarachter. En Longo kwam daarboven met Nibia Doma, met voorsprong op de rest weer. Dus ja, ik snap het eigenlijk wel, want Van Anrooy had het waarschijnlijk niet gered tot de finish. En doordat Longo antwoord, samen met Nibia Doma daarin reed, zijn ze tot de finish weggebleven. En was het voor Trek gewoon de beste situatie die ze konden hebben in de koers.
Niet het antwoord waar ik op hoopte. Ik hoopte hier een beetje frictie tussen jou en Koen te kunnen ontstaan. En dat Koen zich dan had moeten verdedigen. En dat
moet het dingen. Even opnieuw?
Even opnieuw. We knippen het uit. Koen, was dat de reden waarom we jullie deden? Kan je helemaal vinden? Heb je dat goed geanalyseerd?
Ja, zeker. Nee, ja. Ik denk dat het heel belangrijk was om daar achter die groep echt op te breken. En te zorgen dat het hele blok van de SD-Works uit elkaar viel. Want zeker Bibus die zat er ook vlakbij nog. Dus... Ja, als je daar met Kopecky, Vollering en Wiebes over de Paterberg rijdt. En dan kunnen ze met z'n tweeën. En dan zijn er misschien nog één of twee andere renners die vol meerijden. Ja, dan komen we nergens. Dus dat moest uit elkaar gereden worden. En dat was echt de opdracht voor Longo Borghini om dat te doen. Op de Quaremont in eerste instantie en dan de Paterberg. Dus die heeft gewoon gas gegeven om te zorgen dat het allemaal gefragmenteerd was erachter. En dat was de beste kans om voorop te blijven, denk ik. En dat pakte ook nog goed uit.
Ik denk zelfs dat als ze het niet gedaan hadden, dat we eigenlijk een soort situatie zouden krijgen als Omlopend Nieuwsblad, waar Jurgensen op kop reed. En dat ze daarachter eigenlijk alles ophouden en uiteindelijk alles terugkomt en Jurgensen gewoon niet hard genoeg reed. Want dat was met Van Androoy ook het geval. Ze reed heel hard, maar niet hard genoeg om inderdaad weg te blijven. En dan kun je gaan afstoppen, maar dat heeft geen zin. En Longo Borghini was gewoon de beste op dat moment.
Dat ze de beste was, dat bleek later. Ze ringen met z'n drieën naar de finish. En daar werd het sprinten.
In de laatste halve kilometer Van Anrooy lijkt hem dan nu wel echt aan te gaan trekken. En dan moet het gaan gebeuren voor Lidl Trek door Longo Borghini. Nivea Doma zit daar klaar. Wie gaat als eerste de sprint aan? Van Anrooy uit het zadel, vanaf kop. Kom op, Shirin Van Anrooy. Oh, en daar komt Nivea Doma dan ernaast. En nu moet Longo Borghini ook aangaan. Wie gaat hem hier pakken? Het is nog altijd niet meer Doma. Nee hoor, het is Longo Borghini die hier deze loodzware editie gaat winnen. Lidl Trek voor de win. 1 en 3.
1 en 3. Jullie waren als... laten we even teruggaan. 1 en 3, Koen. Hoe zit je dan in de auto? Ik wil die emotie. Wat ging er door je heen?
Ja, dat is natuurlijk schitterend. Het zag er al heel erg mooi uit in eerste instantie al. Met Shirin alleen aan de leiding. En als er dan ook nog blijkt dat Longo Borghini eigenlijk de sterkste renster is erachter, dan weet je dat het goed gaat. Dan is het natuurlijk op een gegeven moment nog wel een beetje zenuwenwerk. Want het staat misschien niet zo heel erg leuk als je 2 en 3 wordt, als je met z'n drieën vooruit zit. En die kans is er natuurlijk wel altijd. Er moet altijd nog gesprint worden. En ja, gelukkig kwam het dan goed uit. En dan 1-3. Ja, dat is natuurlijk een droomuitslag wat dat betreft voor de ploeg.
En Koen, hebben jullie nooit over nagedacht om in die laatste 2 kilometer toch nog Nieuwe Dome aan te vallen?
Ja, zeker over nagedacht. Ik denk dat Shirin niet echt de benen meer had om daar nog van weg te rijden. En als je Longo Borghini laat aanvallen en dat gat wordt nog dichtgereden, dan is die misschien ook de sprint kwijt. Ja. En dat is ook weer een risico.
Ja, jullie hebben ook goed gekozen, want Longo had verreweg de beste sprint uiteindelijk. Maar dat is wel lastig inschatten na zo'n zware koers.
Ja, nou ja, ze voelde het zelf al aan dat ze goed was.
Okay.
Dus ze had het zelf al redelijk duidelijk gemaakt.
Ja, dat zegt genoeg vaak.
Was een heerlijke enerverende ronde, Jip, tot slot.
Ja, zeker. Ja, tot het einde spannend. Want in die laatste kilometer zat ik zelf eigenlijk te denken van, ja, ze moeten niet weer Dome nog aanvallen. Want kijk, jij in de auto weet je misschien hoe goed Longo is. Maar ja, ik durfde niet heel zeker te zeggen dat Longo het sprintje ging winnen. Omdat het na zo'n zware koers toch altijd lastig in te schatten is. Ja, en dat groepje erachter zat er nog vlakbij. Ja, het was tot het einde eigenlijk heel spannend.
Echt, ja. Tot het einde spannend. Een heerlijke ronde bij de vrouwen, bij de mannen. Uiteindelijk ook van genoten. We gaan meteen doorpakken. We gaan meteen verder. Want er komt nog heel iets moois aan. Echt een heerlijke week koers hebben we. We hebben de 3 van de grote 6 in het Baskeland. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Jan Hermsen zit al te popelen om het daar je alles over te vertellen. Maar omdat we je nu nog even aan de lijn hebben, Jip, gaan we het meteen ook even hebben over Parijs-Roubaix natuurlijk. Bij de vrouwen. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb met vrienden wel eens een discussie. Welke is nou leuker? De Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix? Wat is nou eigenlijk jouw favoriete klassieker? We kunnen daar eindeloos over discussiëren. Maar ik dacht, we doen gewoon even snel een vragenvuurtje. Dus ik dacht, en dan heb ik dan altijd een muziekje bij. Ja, daar is hij. We gaan eventjes snel, want we moeten wat tijd goed maken. Kom op, Jip, jij reed 1 keer Parijs-Roubaix. OTL'tje achter je naam, zag ik. Wat zou je liever doen? Nog 1 keer Parijs-Roubaix rijden of de ronde kijken?
Ik zou hem liever nog een keertje Roubaix rijden. Maar
ondanks, ja?
Dan mag ik andere jaren mag ik wel gewoon de ronde kijken, toch?
Ja, dan mag je wel.
Maar
dan moet je dat jaar wel overslaan, hè?
Ja, dat is oké.
Ondanks al het afzien. Gewoon nog een keertje meepakken.
Ja, ik vind Roubaix wel echt een prachtige wedstrijd.
Bobby, zou je liever douchen in de legendarische douches van Roubaix of in je eigen camper? Maar dan wel samen met mevrouw Traxel.
Maar bedoel je dan gewoon nu of na Parijs-Roubaix?
Nee, na Parijs-Roubaix.
En dan altijd gewoon in de legendarische douche.
Maar als je nu op dit moment mag kiezen, dan het liever even in de camper met
Nee, ik moet misschien ook zeggen dat ik in de douches van Roubaix niet met al die mannen en mijn vrouw wil staan.
Dat begrijp ik.
Dus misschien dan toch nog in de camper. Maar na Roubaix douchen in de douches van Roubaix. En anders dan heb je niet de real experience.
Heel goed. Koen, we gaan het er zo nog verder over hebben. Maar zou je liever Parijs-Roubaix winnen bij de belofte of top 5 rijden bij nou ja, de echte mannen, laten we het zo even noemen.
Ja, zeker top 5. Nog wel top 15, denk ik, bij de echte mannen.
Ja,
dat betreft. Ja, zeker.
Oh, interessant. We gaan het zo nog even over die belofte natuurlijk. Jan, liever toch die eerste 3 uur van Parijs-Roubaix overnemen of de rol van de ronde van Jeroen?
Nou, dat is wel duidelijk, toch? Liever de eerste 3 uur van Parijs-Roubaix. Ik vind de eerste 100 kilometer van de ronde dodelijk saai.
Dodelijk saai.
1 jaar. 1 jaar. 1 jaar.
Dodelijk saai.
Niet om aan te gluren. Ik ben helemaal met je eens. Gelukkig. Bedankt.
Als het hoogtepunt het feit is dat de verbinding wegvalt in de konijnenpijp of zo, dan denk ik dat van ja, kom op jongen. Ga daar meteen naar die bergzone.
Beter. Meteen die plaatselijke ronde afwerken. Dan is het iedereen leuk.
We gaan het hebben plaatselijke rondes.
Over Parijs-Roubaix. De vrouwen zijn op zaterdag om 3:15. Hij staat sinds 2020 op de kalender. Toen werd hij niet verreden. Dus eigenlijk pas 3 edities gehad. Toch al voelt het, Jip, soms als een eeuwenoude klassieker die iedereen wilt winnen. Toch ook bij de vrouwen.
Ja, de naam en de historie bij de mannen helpen daar gewoon heel erg bij mee. Plus dat het ook gewoon het parcours is mooi. Het is gewoon een hele zware wedstrijd. Dus het is gewoon heel prestigieus om te winnen. Door de naam, maar ook door het parcours.
Is hij ook prestigieus om te rijden? Want je ziet best wel veel naar valpartijen ook. Hebben de dames er echt zin in? Of zijn er mensen die zeggen, geef mij een Porsche Maraviggi?
Nee, ja, natuurlijk hebben die vrouwen er zin in. Ja, bij de mannen zijn toch ook veel nare valpartijen. En zijn er ook genoeg die heel graag Roubaix willen rijden. Dat hoort een beetje bij het fietsen en zeker bij zo'n koers. Maar het type renners wat hier goed in zijn, die staan te popelen om te rijden.
Mm-mm. En het parcours dit jaar. Wat is er precies hetzelfde of wat is er juist anders dan bij de mannen?
Ik heb net even gekeken naar alle twee die parcoursen. En eigenlijk, de vrouwenkoers is natuurlijk gewoon veel korter. Dus er zijn ook minder keistroken in. Maar eigenlijk, qua percentage kei is het ongeveer evenveel bij de vrouwen als bij de mannen. Misschien is het grootste verschil dat de vrouwen niet het bos van Valère hebben. Maar genoeg hele lastige andere keistroken. Dus wat dat betreft zijn het wel vergelijkbare wedstrijden naar mijn idee. En ook qua de koers die we de afgelopen jaren gezien hebben. Vind ik dat ook best wel overeenkomen.
Ook daar dus een hele mooie koers. Het viel mij wel op, Bobby, dat tot nu toe, 3 keer, Tyken, Longo, Jackson, 2023, is er een koers waarin nog die van zo groot is waar nog nooit een Nederlands heeft gewonnen.
Ik kan het me niet voorstellen, nee.
Nee. Is dat misschien ook wel weer typisch voor zeg maar, deze koers? Niet dat er geen Nederlands nog nooit gewonnen heeft, want ze was ook pas 3 keer, maar dat het
precies
wat onvoorspelbaarder is, zeg maar.
Nou, het is zeker onvoorspelbaarder, maar dit heeft echt de enige reden dat natuurlijk deze wedstrijd er pas 3 jaar is. Want was deze een paar jaar geleden dat Vos in de topjaren was, dan had ze die al lang een keer gewonnen natuurlijk. En wie weet, misschien deze keer, maar toch denk ik van niet.
Oh, hoe denk jij daarover, Jip? Vos is in een goede vorm.
Ja, ik geef Vos eigenlijk wel een grote kans. Het is natuurlijk, wat jij net zegt, het is een onvoorspelbare wedstrijd. Dus het is lastig om één favoriet te noemen. Ik denk met alle drie de vorige edities had ik ook niet de winnares van tevoren voorspeld. Omdat het elke keer best wel onvoorspelbare scenario's waren. Bijvoorbeeld het eerste jaar met Deken toen ze won. Die ging weg op de eerste keistrook. Dat had nooit iemand voorspeld dat ze dat op die manier kon gaan doen. En vorig jaar met Jackson, ja, dat was ook een verrassing. En vanuit de vroege vlucht eigenlijk dat zij won. Ik denk op papier, zeg maar qua sterkte, geef ik Vos de meeste kans om te winnen. Maar ik vind het super lastig om één iemand te noemen die gaat winnen. Omdat het gewoon, we kunnen zoveel verschillende scenario's krijgen. Maar als het puur op sterkte gaat het tussen Vos en Kopecky.
Kopecky staat wel op dubbel scherp hè, na alles wat er nu gebeurd is.
Ja, maar ik heb ook het gevoel, ze heeft een super lang voorjaar gehad. Zij heeft niet de hoogtestage gedaan die heel veel andere renners wel nu, waar die nu net een week of 2 weken van terug zijn. Ik weet niet of het allerbeste er nog op zit.
Ik ook niet. Maar ik gok toch op een pekje hoor.
Wordt het eigenlijk dan ook weer zo'n machtig SD-blok of Koen? Zit je weer in de auto? Laten we daar maar eens beginnen zaterdag.
Ja, ik ben er zaterdag weer bij. Ja, dus ik sta weer een behoorlijk aantal keer langs de kant met wielen en bidons, et cetera.
En zit je dan in de auto? Is dat eigenlijk ook überhaupt genieten? In de auto zitten tijdens Roubaix, dat lijkt me ook wel.
Ja, het is wel een gedoe. Het is wel flink scheuren van plek naar plek. Want het is niet dat je mooie rondjes rijdt, net zoals in Vlaanderen. Het is een redelijk rechte lijn.
Maar dit is toch jouw drukste periode?
Ja, nou deze week is eigenlijk de allerdrukste periode, want het is natuurlijk over materiaal gaat. Het is altijd ander materiaal dat wordt gebruikt in Parijs-Roubaix. En als ergens materiaal stuk gaat, dan is het ook in Parijs-Roubaix op die keien. Dus dit is eigenlijk altijd wel een beetje een redelijk stressvolle week.
Wat hebben jullie deze keer in de hoge hoed zitten dan, Koen?
Nieuwe bielen hebben we sowieso in de hoge hoed. En het is nu eigenlijk wel een beetje de vraag of dat de renners en rensters met de Parijs-Roubaix fiets rijden. Of dat ze toch met de aerodynamische fiets gaan rijden. En het lijkt erop dat de mannen eigenlijk allemaal op de aerofiets gaan rijden. En ik denk dat wij de dames ook steeds meer zien. Dat is vaak de overweging gebleven van die dames om dan toch op die keien fiets te gaan rijden. Omdat daar de kassei al veel vroeger beginnen dan bij de mannen. De mannen hebben echt al een heel lange aanloop. Maar ik denk dat de rensters die ook echt goede techniek hebben en die niet per se dat comfort nodig hebben, dan denk ik bijvoorbeeld aan een Brand. Die verwacht ik eigenlijk ook wel dat ze bijvoorbeeld met een aerofiets gaat rijden om toch die paar watt te kunnen besparen.
Zit Ellen van Dijk trouwens nog in de hoge hoed?
Ellen van Dijk zit nog in de hoge hoed, ja.
Als joker.
En komt hij eruit als een konijntje zo?
Ja, dat is even de vraag.
Daar kunnen we niks over zeggen.
Staat de fiets klaar?
De servicekoers is hier vlakbij.
Wat is er
speciaal aan de Parijs-Roubaix fiets dan bij jullie? Is hij gewoon wat minder stijf, wat minder carbon of wat?
Ja, daar zit ook nog wat een soort van vering systeem in. Het is niet echt een daadwerkelijke vering, maar gewoon dat carbon, dat geeft iets meer mee. Iets bredere vorken en zo. Dus daar zou je eventueel met nog bredere banden in kunnen gaan rijden. Maar ook dat heeft denk ik heel veel verschil gemaakt tegenwoordig. Waar natuurlijk eerst met die remhoeven zat, waar daar geen brede band terrein kon. Maar tegenwoordig met de schijfremmen is dat probleem ook opgelost. Daar kunnen bijna alle fietsen wel een 35 mm band hebben qua breedte in de vorken. Dus wat dat betreft is dat verschil ook al een beetje opgelost. Dus ik denk dat we dat steeds minder zullen zien, het gebruik van dat soort speciale fietsen.
Ik vraag het eerst aan jou, Jip. Hebben zij Little Trek het sterkste blok?
Ik kon nog niet de volledige opstelling van Little Trek vinden, eerlijk gezegd.
Ellen van Dijk hoorde ik het.
Ja, ik denk Van Dijk, Balsamo, Longoborghini denk ik in elk geval. Missen natuurlijk Deekne naar val in Vlaanderen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat SD Works, ja, de sfeer heb ik net een beetje over gehad, maar dat die nog steeds wel echt een heel sterk team hebben. Want die start met Kopecky, Bibus, Macheres, die heel goed rijdt de afgelopen weken. Femke Marcus, Guerici en Van der Broek Blaak. Dus die hebben echt een topteam aan de start.
Wordt een hele leuke editie weer van Parijs-Roubaix. Ik heb het niet aan je gevraagd, Jan. Heb je toevallig ook naar het weer voor de zaterdag gekeken?
Ik heb nog niet naar het weer voor de zaterdag gekeken. Maar ik weet nog wel dat wij 3 jaar geleden voor het eerst naar Parijs-Roubaix voor de vrouwen keken. En dat was een regen editie. En toen zeiden wij met z'n vieren in koor, dit moeten we misschien op dit moment niet doen. Maar ik hoor nu dat iedereen heel positief is over Parijs-Roubaix voor de vrouw. Maar ik weet wel dat het toen dat wij en ik en Bobby en jij ook, Sander, volgens mij. En Jeroen volgens mij toen ook echt wel de twijfels.
Door de vele valpartijen.
Ja, ja. Dat brak volgens mij iedereen. De helft van het peloton brak toen ongeveer wat. Jip buiten de tijd volgens mij in die editie. En toen vond ik net iets eroverheen. Maar zijn we inmiddels wel 3 jaar verder in een positie gekomen waarin we zeggen van ja, dit is wel een wedstrijd die we eigenlijk wel, ja, het is wel een klassieker. Maar ik bedoel, als het gaat regenen zaterdag, poef.
Het weer is niet te voorspellen, maar ze geven zaterdag meer regen dan zondag.
Ja, en dan
denk ik dat rensters als een Brand of een Vos meer voordeel hebben dan de niet-crossers.
Ja, en ik denk ook dat de eerste editie was inderdaad chaos. Maar nou, bij het vrouwen, we hadden nooit zo'n wedstrijd meegemaakt. Dat was de eerste keer. Dat is natuurlijk nu ook anders. Alle ploegen hebben nu, zijn erop voorbereid op wat er komen gaat. Dus ja, dat moest ook gewoon, dat was ook ervaring voor nodig. En dat is nu ook anders.
Gelukkig.
En er zijn meer crossers, hè? Dus Persico kan crossen. We hebben Pieters.
Ik hoop dat Pieters
van
start.
Van hopelijk. Ja.
Ja, Pieter, je zou bijvoorbeeld niet starten. Die zou eigenlijk in 2025 pas voor de eerste keer Roubaix gaan doen. Dus dat is een beetje de vraag.
Die gaat ook naar de Spelen. Dus dat is wel een beetje.
Ja, dat is wel een risico.
Als het gaat regenen, dan gaat Rotov toch gewoon bellen, hoor. Dat zegt, kom toch, want het gebeurt
maar. Ja. Het wordt leuk, Jip. Heb je er zin in?
Ik heb er heel veel zin in.
Mooi, wij ook. Ik ga je heel veel plezier wensen. Bedankt dat je even wilde komen en je licht weer laten schijnen over alles vandaag.
Dankjewel.
Tot snel. Dag, dag. Ja, wij gaan verder. We gaan verder met de mannen. Die zijn op zondag te zien. 11:05 beginnen we met Jeroen en Bobby. Ik zei het net al even, Koen. We hebben je niet alleen natuurlijk als invaller voor Jeroen. Maar je bent ook bij de belofte heb je gewoon dit gewonnen. Het staat hier 2024. Dat kan niet kloppen. Het zou wel leuk zijn. Ja, 20 jaar.
Zo ben ik niet meer.
Weet je nog hoe dat ging eigenlijk?
Ja, nou, het was met een lange solo. Ik reed eerst weg met Sebastian Langeveld. En op een gegeven moment reed ik die eraf. En heb ik de rest van de tijd alleen gereden. Volgens mij heb ik echt uit mijn hoofd gezegd iets van de laatste 30 kilometer alleen gereden. Een minuutje voorsprong gewonnen op de wielerbaan. Ja, was, wel mooi.
Was het een droom die uitkwam om Parijs-Roubaix te winnen?
Zeker, ja. Ja, dat was natuurlijk op dat moment wist ik ook dat ik daar goed in was. En om prof te worden heb je wel een paar flinke klappers nodig als uitslagen. En dat was er zeker wel één.
Zo, dat was er zeker één. Nu 20 jaar later zit je bij zaterdag in de auto zondag te kijken. Wat denk jij wat er belangrijk wordt aanstaande zondag bij de mannen?
Ja, het weer. Het ten eerste natuurlijk. Ik denk dat het heel veel gaat uitmaken of het wel of niet regent. En ja, dan denk ik ook wat er gaat gebeuren met Alpecin. Hoe gaan ze het controleren? Dat is toch vaak dat er heel lang aangevallen wordt. Nee, ik denk wel dat ze ervoor moeten opletten dat er niet een grote groep gaat rijden. Dus ja, ik denk dat misschien wel het interessantste gaat zijn van het begin. Want ik denk dat Mathieu gewoon duidelijk de sterkste is. Die is dan ook weer de sterkste. Maar ja, ze moeten hem wel op een juiste plek kunnen zetten.
Ik zie Bobby Traxel. Als ik dat mondje zie en je zo ziet bewegen, dan weet ik dat je het er meestal niet helemaal mee eens bent. Niet de sterkste, Mathieu?
Nou ja, kijk, de sterkste, dat is heel... hoe meet je dat? Ik denk dat Milan meer wattage trapt op een beklimming dan dat Van der Poel dat doet. Dus op dat moment zou je moeten zeggen dat Milan beter is. En ik denk dat een man als Milan in een... Het is een baanrenner en ik zeg dat het gaat regenen. Dus ik ben ook heel bang voor wat het dan gaat worden. Maar ik denk dat hij probeert hier eventjes een Milan en een Pedersen wat kleiner te maken. Dan de druk bij Van der Poel te leggen.
Ik heb toch geleerd van jou. Van je uitleg. Ja,
daarom, ik trap er dan niet in. Ik trap er dan niet in. Nee, maar kijk, weet je, dat is, wat is de sterkste? Dat is net wat ik zeg. Hier komen andere mannen kijken, weet je. Een hele goede vriend van Koen, Degenkolb, is ook bezig met zijn voorbereiding. En er is maar één voorbereiding voor hem. En er is maar één wedstrijd voor hem. En ze kunnen bij DSM Firmenich planningen maken wat ze willen. En kopmannen maken wat ze waar Liepens wel of niet moet gaan winnen. Wat nooit gaat gebeuren, maar dat is wat anders. Maar Roubaix, die is voor Degenkolb. Hm. En zo zijn er veel meer favorieten. En dan gaat het niet zomaar op één man kijken. Het is natuurlijk nog steeds jammer dat we het een aantal kwijt zijn gespeeld. Maar dit is wel een andere wedstrijd dan de Ronde van Vlaanderen.
Even dan met een neutrale blik, Koen. Zonder de little track blik. Wie zie jij dan nog meer als grote uitdagers voor Van der Poel?
Oh, ja, ik denk dat er, wat Bobby zegt, er zijn er heel erg veel op zo'n wedstrijd. Ik denk als er een aantal meegaan in de vroege vlucht, dan denk ik dat er ook heel veel nog extra kans hebben. Want je kunt van heel ver komen, zeker als het regent. Misschien is er een keer een grote valpartij in het peloton. Komt er vervolgens eigenlijk niks meer terug. Dat kan ook gebeuren. Dus ja, ik denk dat een hele grote invloed gaat hebben. En ja, dan zien we ook al, als Morsato op het podium kan eindigen in de Ronde van Vlaanderen, dan wat gaan we weer op Parijs-Roubaix nog zien. Dus ik denk dat het te veel zijn om ze op te noemen.
En met deze wedstrijd ook. Hè. Dit zijn nou echt typische wedstrijden waar we een heel jaar op mannen klagen als een Kung en Polit, omdat ze niet nadenken. Ja, komen ze gelijk bij het rijtje favorieten. Want je moet niet nadenken in Parijs-Roubaix. Bij wijze van spreken natuurlijk. Hè? Maar je moet gewoon vooral blijven gaan. En dan zijn dat weer mannen die daar ook weer bij komen. Dit. En zeker als het straks gaat regenen, dan gaat er ook weer hele andere zaken gebeuren.
Gaat het regenen, Jan?
Ik heb geen idee, maar ik hoorde van Bobby net
wat ben je? Maar, hij loopt de kantjes daarvan af tegenwoordig. Ja,
en het is natuurlijk niet alleen de regen. Niet alleen de regen die op zondag valt, maar het is natuurlijk ook gewoon de regen die de afgelopen week is gevallen. Ja, het is natuurlijk gewoon één grote blubber zo. En als die auto's er straks doorheen gaan.
Jij maakte je tijdens onze voorjaarsbeschouwing al zorgen over deze Parijs-Roubaix. Of überhaupt nog kasseien zouden liggen. Ja, omdat het toen al zoveel geregend had. Zei je al van, ik ben benieuwd of het...
Ik denk dat dit jaar het niet zoveel uitmaakt of de zon wel of niet schijnt. Ik denk dat het, Koen is er ook de afgelopen week geweest. Het blijft natuurlijk gewoon regenen. En de weilanden staan onder de blubber. Toeschouwers die gaan dingen. Maar je gaat niet met een roller op zaterdagavond nog even de kassei schoonpoetsen. Dit wordt echt wel een slagveld ook. Ook als de zon schijnt.
We hebben er nergens gezien, hè?
Ja. Ook
dat
op een droge dag.
Hoor.
Ja.
En ik denk dat ze wel meer schoonmaken voor een roep. Hè? En zeker een aantal nieuwe stroken die we er weer terug in hebben. Maar dat het slecht gaat zijn. Dit is gewoon. Als je vraagt iemand wie er zin in heeft. Dat is toch iedereen die niet hoeft te rijden heeft er toch zin in. En ook renners die er wel moeten rijden. Maar uiteindelijk weet je. En dat vraagt aan Koen. Vraagt aan mij of aan iedereen die Roubaix heeft gereden. Het is een haatliefde. Op het moment dat je daar op die kasseien rijdt. Dat je lek rijdt of dat je valt. Of dat je het overal pijn doet. Dan denk je bij jezelf nooit meer. En dan sta je in die douches waar het veel te koud is en het is helemaal niet lekker, maar wel romantisch. Dan denk je weer, yes, volgend jaar ben ik weer de eerste.
Zeer romantisch. Ja.
Zonder je vrouw zelfs is het heel, heel romantisch. Hè?
Zelfs dan
heel
veel
is het fotografen. Heel leuk.
Ja. Bobby, nog even, welk team heeft de beste papieren, vind je, gezien de rest van het voorjaar voor deze Parijs-Roubaix? Doodletrek gewoon, kunnen we dat best wel zeggen?
Nou, ik denk, ik noemde Milan. En nogmaals, ik moet hem nog zien als hij straks op de natte kasseien. Dat moeten we natuurlijk nog zien. Maar ik denk dat een Milan en zeker ook met Pedersen, dat hij ook wel hersteld gaat zijn. Of beter hersteld gaat zijn dan afgelopen weekend. Dat twee mannen zijn die voor mij op een lijstje zouden kunnen staan om te gaan winnen. Dat heeft Alpes in de Koning met Jasper Philipsen en Van der Poel natuurlijk ook. In de breedte zijn ze gewoon heel erg goed. Ik denk dat de performance manager, ik heb het al een paar keer gezegd, die heeft dit jaar een extra bonus verdiend. Want die heeft wel gezorgd dat de voorjaarsploeg echt in orde is de hele periode. Ja, nee, zo simpel is het. Dat mag ook gezegd worden, want dan ligt het weer aan de renners. En als ze niet goed zijn, dan is de performance manager die weg moet. Dus ja, dat is onder andere ploeg. Ik denk bijvoorbeeld, ik geloof veel minder in Visma Lease Bike, weet je. Volgens mij gaat Jorgensen rijden. Ja, daar heb ik eigenlijk veel minder vertrouwen in. Ik weet niet waarom, maar ik heb gewoon veel meer het gevoel dat hij op dit soort kasseien niet uit de voeten gaat komen.
Plus, die hebben altijd pech daar. Toch?
Het is geen pech. Het is geen pech.
Nee, dat snap ik. Maar ja,
ik zeg hem wel. Maar
daar reizen weer door een autoruit heen. En ik bedoel, wat is dat afgelopen jaren al allemaal daar niet gebeurd ook? Wordt het een soort zwart beest, Parijs-Roubaix voor ze.
Dus je hebt ook. Ik hoopte dat jij als positieve nog een beetje vertrouwen zou uitspreken. Maar dat valt dus mee, Jan.
Nee.
In wat?
In Visma, Lisebeek.
Nee, ja, dat bedoel, dat is gewoon scherf oprapen en uithuilen en opnieuw beginnen en hopen dat je een geweldige tour rijdt. Maar bedoel, ja, weet je, waar ze op gehoopt hadden, dat hebben ze met één man gedaan en die man die is er niet bij. Dus ja, er is geen plan B op dit moment. Dat is jammer. Maar goed, misschien dat Tim van Dijk in de vroege vlucht zit en uiteindelijk wint. Ja, je weet het niet.
Laporte gaat terug beginnen. Misschien we weten ook niet hoe die. Hè. Ik hoop dat hij goed is.
Ja. Van Baarle?
Net wat ik zei.
Dit seizoen nog niet echt. We gaan het zien. Aanstaande zondag is dat. Vanaf ongeveer 11 uur kunnen we dat volgen. En we hebben, sorry Jan, dat het zo lang heeft geduurd. Maar die ronde van Baskeland, save the best for last, kunnen we wel zeggen. Elke dag rond 3:30 te zien, behalve op zaterdag om 3:00. Vingegaard, Evenepoel, Roglic. Dat wordt een geweldige week.
En dan kan ik het rijtje nog wel even afmaken.
Ja, want noem even op. Het waren toch nog wel wat.
Sepp Kuss, Mikkelander, Brandon McNulty, Ayuso, Jai Hindley, Matthias Kielmoze. Ik kan nog even doorgaan.
Ja.
Het zijn gewoon de 20 beste ronde renners van de wereld die daar op dit moment
afgezien van Poggi. Ja.
Afgezien van Poggi, inderdaad.
Ja. Wie heeft het sterkste team bij zich van de grote drie, vind jij?
Dan denk ik toch dat het team van Bora wel heel sterk is. En dat zijn niet de namen waar je meteen stijl van achterover slaat. Maar dat is wel echt een sterk uitgebalanceerd team. En die mannen zijn er allemaal voor Roglic.
Ja, dus dat is heel duidelijk.
Is dat anders bij Sudal Quickstep? Denk je dat Landa nog een kans krijgt? Bedoel je dat daarmee te zeggen? Of?
Nee, dat denk ik niet. Nee, maar ik denk
Jeroen stipt het vorige week nog even aan. Hè? Dat ze misschien hier even een pool voor Landa rijden. Zodat Landa dan in de Tour weer give and take een beetje.
Nou, dan had hij een iets betere tijdrit moeten rijden op maandag Landa. Maar nee, dat denk ik niet. Nee.
Wat een eerste dag al meteen, hè, op maandag. Was veel, hadden we er ook een hele podcast over kunnen vullen, Jan?
Ja, valpartij, hè. En jammer voor de tv-kijkers natuurlijk. Dat
alles wat er gebeurde hebben we niet gezien, toch?
Nee, dat de weersvoorspellingen eigenlijk tegenwoordig zo belangrijk zijn dat je dat alle favorieten zeg maar starten op het moment dat de tv-uitzending moet beginnen. En als we dan een man hebben die dan enigszins Roglic nog kan bedreigen, gaat het net hagelen, eat. Dat was echt wel heel spijtig. Maar Roglic is natuurlijk wel Mr. Itzulia. Want die heeft een clean sheet qua tijdrit. Hij heeft nog nooit een tijdrit verloren in alle edities die hij heeft meegereden. Dus,
hij deed er wel alles aan.
Ja, hij heeft nog even verkeerd.
Recht doorgereden, glimlach inderdaad.
Even proberen gedisqualificeerd te worden met die sok.
En, met die sok inderdaad. Oh, ja. Sokkeet. Maar het was al niet van een enerverende start eigenlijk. Ook wel. En het was weer.
Ja, nee, mochten de radio's ook niet meer op de borst en zo, weet je wel. Er waren ineens allerlei regels die bedacht werden.
Ochtends kreeg ze dat te horen, vertelde Remco Evenepoel, die ook altijd wel heel veel vertelt ook, wat er allemaal niet klopt ook. Het kost ook altijd wel veel energie, maar de Roglic is wel interessant. Ik bedoel, hij was Parijs-Nice, was hij gewoon niet goed. Maar nu is hij, hij staat ook. Maar ja, goed, je kan tegenwoordig kan je niet meer tegen iemand zeggen, die staat heel scherp, maar hij staat hij staat wel vlijmscherp hoor.
Heel scherp. Ja.
Moeten we nog iets over Pidcock zeggen?
Ja, gevallen. Ja. In de verkenning.
Zonde.
Heel zonde, ja.
Een man die laat eigenlijk dit soort wedstrijden, dus eigenlijk de Vlaamse wedstrijden, een beetje liggen om andere wedstrijden te pakken. Voor een klassement eigenlijk. Ja, dan wil je dat wel in de ronde van het Baskeland zien, toch?
Jammer. Ja. Iemand die er wel is, Koen is Kelmoos. Wereldtop in dit werk, volgens Jeroen, zei hij vorige keer nog. Vorig jaar zat hij nog in de top 10. Vorig jaar bijna elke rit in de top 10 en stond de derde. En toen koekelde hij uiteindelijk terug. Begon nu lekker, hij is hier voor wraak.
Ja, hij is sowieso voor wraak. hij heeft denk ik ook alweer een stapje gezet in zijn ontwikkeling. Daar ben ik van overtuigd. Dus je ziet wat voor tijdrit hij nu rijdt. Het zijn natuurlijk echt ook een stuk goede tijdrijders.
Ja.
Hij is natuurlijk niet gevallen en ook niet verkeerd gereden. Maar dan vind ik toch een hele mooie uitslag.
Maar top 3 rijden hier wordt wel heel moeilijk, denk ik.
Dat wordt heel moeilijk, ja. Absoluut. Goed, het is niet onmogelijk.
Nee,
want die staat helemaal scherp hoor. Ik bedoel, als hij nog enigszins babyvet had, dan is dat echt verdwenen. Dat is echt niet normaal. Daar kijk je bijna doorheen. Door een skill.
Ik moet zeggen, ik ben echt een man van het Vlaamse werk. Hè. Dat vind ik gewoon echt veel mooier dan heel veel andere wedstrijden. En zeker in Spanje. Maar ik heb volgens mij 3 jaar lang achter elkaar Vlaanderen, Baskeland, Roubaix gedaan. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt mis dat ik dit jaar de Baskeland niet mocht of kon doen. Omdat ik Scheldeprijs op mijn programma had staan.
Daar, ja.
Want potverdikkie, dit is echt een deelnemersveld. Echt.
Elke dag wordt er lekker ook geklommen. Korte klimmetjes wel. Waar verwacht je veel oorlog, Jan? Wanneer moet ik echt gaan zitten? Zaterdag ziet er goed uit. Maar...
Ja, het is elke dag eigenlijk wel feest. Wel grappig, de Baskische verslaggever die zegt... In elk interview zegt hij, maar het is helemaal niet zo'n zware editie. Hè, dit jaar. dan kijk je naar het deelnemersveld en dan heb je mannen die altijd wel aan willen vallen. Roglic, die probeert de koers natuurlijk wel een beetje vaak te controleren. Hè. Die probeert wel een beetje de boel rustig te houden. Maar goed, Evenepoel is op achterstand, is gevallen, die wilde invliegen. Dus we gaan geen solo's zien die we bijvoorbeeld van Vingegaard hebben gezien in de Tirreno. Ik denk dat die mannen daar te dicht voor bij elkaar zitten. Maar zeker die rit op zaterdag richting Eibar, daar kan je in de leiding staan het algemeen klassement. En dan kan je alles nog om zeep helpen. Dus het is een prachtige rit. Prachtige rit de koers.
Prachtig.
Voor mij altijd de heilige week.
Ronde van Baskeland.
Ik schrijf hem nog altijd even door.
Prachtige rit de koers. Hele week te zien. Een prachtige week. Op Eurosport en Discovery Plus met die Ronde van Baskeland. Dus zo rond 3:30. En dan behalve op de zaterdag Scheldeprijs hebben we ook nog. De vrouwen zijn om 14:15 op de woensdag. De mannen om 14:15. Bobby Traxel nog heel even wakker worden. Wie wint het WK Sprint bij de mannen?
Ik denk Melier.
Melier, oké. Oh, dat is ook een goeie. Parijs-Roubaix hebben we dan nog. Op de zaterdag om 14:45. En op zondag beginnen we om 11:00 met de mannen. Dat was het voor deze week. Het was een lange uitzending. Maar wat denk je als we Ronde van Vlaanderen moeten bespreken? Bij de mannen en de vrouwen en Jip. En dan nog al het gedoe bij SD Works. En dan ook nog Parijs-Roubaix. En dan Koen de Kort ook nog hebben als gast. Dan moet je de tijd voor nemen. Koen, bedankt dat je er was. Het is inmiddels veel te laat. Jij moet volgens mij nog eten. Dus succes.
Ja, ja.
Je gaat wel een frietje halen. Toch even.
Met frietje halen.
Lekker. Water,
lekker. Nee joh, een Bikkie burger. Heerlijk.
Maar zijn die nou echt lekker?
Ja, zeker.
Stoofvlees.
Nee, daar kan je jelletjes van maken, hè? Van frietjes stoofvlees ook.
Ik heb een jelletje inderdaad gezien, ja.
Ja? Heb je hem ook geproefd?
Nog niet, nee.
We zitten niet...
trouwens geen breuken. Krijg ik net door.
Dat is wel fijn.
Dat scheelt. Breaking news. Bedankt. Dat je er was, Koen. Jullie ook bedankt, Jan, Bobby. Wij spreken elkaar volgende week weer. Dan is Jeroen er ook weer. Dan kijken we vooruit naar de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en die gekke ronde van Abruzzen. Daar moeten we Jeroen zeker voor hebben. Dus hopelijk hoor je ons weer volgende week. Tot dan.
Deze podcast werd u aangeboden door Bed City.